ik moest wel gewoon lullen als brugman om ze binnen te engelen, zeg maar. Hij begrijpt dat ook.
Komt die guy opdagen wezen of is dit een soort, is dit een soort grap?
Ja.
Ja.
Wie is nou deze Danny Westgeest?
Ik ben geboren in Brazilië. Ben geadopteerd, ben ik terechtgekomen in het o zo mooie Valkenburg. Toen ging ik in een van 2000 euro naar 20 naar 25.000 euro in de maand. Helemaal weer warm te krijgen.
Ja. Een miljoen min omdat het bedrijf zo slecht ging.
Ja, dus dat was wel, dat was heel heftig. Toen heb ik ook voor het eerst paniekaanvallen ervaren. Ja, en toen voelde ik gewoon alsof ik dood ging. Mijn hart ging zo hard tekeer. Ik heb toen gewoon mijn ziel verkocht. Ik denk het niet. Ik weet 100% zeker. Als ik alleen maar speel, had ik het nooit gered.
Ik ga je niet langer in spanning houden. Mijn naam is Sander Tiermans en je luistert naar Young Ones, de podcast. Je kunt mijn gasten, mijn team en ik geen groter plezier doen dan naar aanleiding van deze podcast in actie te komen en je doelen en dromen te gaan verwezenlijken. En daartoe wil ik je meteen uitdagen. Wil jij nu op dit moment met een kleine moeite een grote impact maken? Doe jezelf, maar ook zeker ons aan een groot plezier en word onderdeel van de Young Ones Movement door je te abonneren op dit kanaal. Welkom thuis en veel plezier!
Hey Danny, van harte welkom bij Jongens.
Dankjewel, Sander.
Goed dat je er bent, man.
Ja, ik heb er zin in.
Zeker. Je zit hier ook met een hele bijzondere reden. En die bijzondere reden is dat wij een tijdje terug samen een video hebben gemaakt met Sjoerd Fleur.
Ja.
Die video die staat as we speak online. En ik zou ook tegen mensen die dat kijken of die luisteren willen zeggen, als je die video nog niet hebt gezien, ga die video eerst bekijken, want dan begrijp je de context van dit hele verhaal een stuk beter.
Ja.
Staat op mijn YouTube kanaal, dus daar kun je me vinden. En voor dat moment kenden we elkaar nog helemaal niet.
Nee.
En hoe dat wij met elkaar in contact zijn gekomen is weer via een andere podcastgast. En dat is Jan de Keizer. Nou, nu zit je recht voor me. Ik wil van alles van je weten. Niet alleen ik, want ook iedereen die de video heeft gezien, die zei van ja, wie is nou deze Danny Westgeest?
Ja.
Dus er staan een hoop mensen te popelen om jouw verhaal te horen.
Komt goed.
Want er is nog niet heel veel over te vinden. En daar hoop ik vandaag wat verandering in te gaan brengen.
Wie weet.
En ik wil eigenlijk een beetje aan het oppervlak beginnen en vanuit die kant de diepte ingaan. Want toen ik jouw naam bijvoorbeeld googelde, toen Jan zei van hey, Danny Westgeest, dan zie ik een man van 32 die op zijn 30ste financieel onafhankelijk is geworden. Dat vond ik na een paar rails verder lezen natuurlijk, dat zie je niet meteen. die drie hele mooie en dure auto's rijdt en die de afgelopen 2 jaar heel veel tijd met zijn gezin heeft kunnen en mogen doorbrengen.
Ja.
En ik vraag me dan meteen af, was dat altijd al zo? Of waar en hoe is jouw leven begonnen?
Ja, het was zeker niet zo. Ik ben geboren, net zoals iedereen tegenwoordig. Ja. Ik ben geboren in Brazilië.
Ja.
En ik ben geadopteerd door mijn twee ouders, waar ik nu... ik zie het gewoon als mijn ouders, zeg maar. Ik vind dat heel lastig om pleegouders te zeggen. Als ik met andere mensen spreek die geadopteerd zijn, die noemen het dan pleegouders. Ja. Alleen, weet je, ik heb zoveel liefde gehad en ben goed terechtgekomen. Dus voor mij zijn het gewoon mijn ouders. Dus ik noem ze gewoon altijd gewoon mijn ouders. Ben ik terechtgekomen in het o zo mooie Valkenburg.
Ja.
Financieel zat het bij ons gewoon goed. Mijn vader die had een eigen bedrijf. Die was architect. En mijn moeder die was huismoeder. Dus ik had nog een broer en een zus. En mijn moeder heeft ervoor gekozen om zeg maar, de kinderen op te voeden. Dus niet dat wij allemaal naar de opvang toe moesten.
Ja, precies. Ja.
Dus weet je, we hadden het niet extreem breed. Maar op het moment dat ik een broek nodig had, omdat er gaten in mijn andere broek zaten, dan kreeg ik gewoon een nieuwe broek, zeg maar.
Ja.
Als ik vroeg van, joh, ik wil een nieuw fiets, dan was het van, nou ja, mag je sparen en deze fiets doet het nog prima. Maar als ik een broek of schoenen nodig had, ja, dan was dat er gewoon.
Ja.
Dus ik ben zeker gewoon extreem goed opgevoed. En alleen, ja, er was geen rijkdom.
Precies, ja.
Nee.
Was er wel rijkdom in de vorm, want dit is financiële rijkdom inderdaad waar je nu op doelt. Ja. Maar dus wel heel veel rijkdom in de vorm van liefde, tijd voor jou, aandacht voor jullie ook met het hele gezin.
Ja, 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 extreem veel. Voornamelijk van mijn moeder, want mijn vader die was wel gewoon, die was eigenlijk altijd aan het werk. Die had zijn eigen architectenbureau en ja, die was gewoon 's morgens tot, die kwam dan 's avonds thuis met eten en ging dan weer terug naar zijn kantoor. Zijn kantoor zat aan huis. Had een kantoor buiten huis en een kantoor aan huis. En dan ging hij eten en dan ging hij weer terug naar zijn kantoor aan huis. Want dan moest hij weer verder voor zijn werk dingen doen. Dus ik heb heel veel liefde van mijn pa gemist. Maar mijn ma die heeft dat wel heel erg gecompenseerd. Echt extreem gecompenseerd. Ja,
heb je dat ook echt op die manier ervaren? Dus hij was er gewoon vaak niet.
Hij was er gewoon vaak niet, zeg maar. Ja, ja. En daar heb ik voor mezelf zeg maar de les uit geleerd van oké, dit wil ik anders doen. Alleen aan de andere kant, omdat hij er niet vaak was, ja, daardoor kon ik wel die broek kopen als ik hem nodig had. Of die schoenen kopen als ik die nodig had, zeg maar.
Ja.
Dus ja, we leven volgens mij tegenwoordig wel in een cultuur van er moet geld zijn. Want anders dan kan jij niet leven zoals iedereen zou willen leven, in ieder geval in Nederland.
Ja, zeker. Ja. Geld is in die zin natuurlijk ook voor een heel groot deel vrijheid.
Precies.
En ik zag toevallig afgelopen week op tv een serie over mensen die in de bijstand leven. En daar zag je ook echt, dan kun je letterlijk kopen wat brood nodig is. Dus iets te eten.
Ja.
En misschien een keer wat kleding bij de tweedehandswinkel hoef je krijgen. Maar dat, daar houdt het op.
Met de nadruk op een keer, zeg maar. Want als je een gat hebt in je broek, alleen die maand komt het gewoon niet uit. Ja, dan moet je gewoon met het gat in die broek blijven lopen.
Ja, zeker.
Wel heftig.
Wanneer, of laat ik het zo vragen, heb jij ooit op dat moment in je jeugd gevoeld van... zijn dit überhaupt wel mijn echte ouders? Is dit wel mijn gezin? Of voel je dat niet? Of word je dat verteld? Hoe gaat zoiets?
Ja, op de basisschool, ik denk tot en met groep 6, was ik er niet mee bezig. En had ik ook gewoon helemaal niet door dat ik überhaupt geadopteerd was.
Ja.
En dat vind ik echt heel mooi, zeg maar. Mijn zus, die komt uit Sri Lanka. Die is echt nog, die is 10 keer donkerder dan dat ik ben. En ik heb dan nog een broer, die is gewoon blank. Want die is dan van mijn ouders, zeg maar.
Ja.
Dus ze waren heel erg multicultureel. Alleen... toen ik zo jong was, het was gewoon zo. Dus het was niet... ik kwam dan uit Brazilië. Alleen, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik was helemaal niet bezig met mijn achtergrond toen ik jong was. En dat kwam eigenlijk pas een beetje toen ik op de middelbare school ging. En we hadden het net heel eventjes erover bij jou in je dorp waar jij vandaan komt.
Ja, zeker. Of
althans, Weert is een dorp.
Ja, zo noem ik het wel. Zo noemen de mensen in Weert het zelf niet. Maar ja.
Oké, nou ja. Verkapt dorpje dan.
Ja.
Bij mij was hetzelfde. In mijn jongere jaren, toen ik dus nog op de basisschool zat, Valkenburg, echt een dorp. Er woonde 1 buitenlands gezin. Marokkaanse afkomst, misschien 2. En ik en mijn zus, zeg maar. Dus we waren er helemaal niet mee bezig. Alleen toen kwam de middelbare schooltijd. Ja, en toen kreeg ik in één keer door van, dat stukje racisme.
Ja.
Dat begon toen in één keer te spelen, zeg maar. En toen begon ik ook in één keer van... wat is nou mijn achtergrond? Waar kom ik dan vandaan? Waarom doen mensen dan anders? Waarom zeggen ze van... je bent zwart. En waarom doen ze dat, zeg maar?
Ja.
Dus ik ben pas op latere leeftijd... ben ik daar mee bezig geraakt, zeg maar. En ik vind het heel fijn dat ik dus mijn hele jeugd... er niet mee bezig ben geweest.
Ja, maar eigenlijk op het moment, vanaf dat moment dat externe mensen op je in begonnen te prikken en het begonnen te benadrukken, toen is het letterlijk de bal gaan rollen, zeg
Precies,
maar.
Precies, ja. En daar baal ik soms nog steeds van, dat dus andere mensen die prikkel bij mij voor elkaar hebben gekregen, zeg maar.
Ja.
En, ik weet dan niet of het per definitie positief of negatief is. Maar er is in ieder geval door extern is de prikkel bij mij gekomen. En mijn ouders die hebben nooit uit zichzelf het gesprek naar mij geuit, zeg maar. Dus die hebben denk ik gewoon gewacht totdat ik er zelf mee kwam. En ik denk dat ik pas een jaartje of 16, 17 was, dat ik echt aan mijn moeder vroeg van, maar hoe zit het eigenlijk? Hoe is het gebeurd? En waar kom ik dan eigenlijk precies vandaan? En heb je informatie van mijn moeder of whatever, zeg maar. Bij mij is dat heel laat naar voren gekomen.
En wat was het verhaal toen vanuit haar over jouw biologische ouders?
Ja, het verhaal was, ik ben afgestaan en er zijn wat documenten van. Alleen toen de tijd... En dan praat ik dus over 32 jaar geleden.
Ja.
Was het digitale tijdperk, was er gewoon nog niet. In ieder geval al helemaal niet in Brazilië. Dus er waren wat documenten waarin stond dat ik afgestaan was. En er stond een naam, maar geen foto of whatever. Alleen maar een naam
van
dan wellicht je biologische moeder zou zijn. Dus dat is het enige wat ik ervan af weet.
Ja.
En ik ben dan in een weeshuis, noemen ze dat dan. Dus ik ben in een weeshuis terechtgekomen. Ik was echt maar een paar weken, hoor. Dus ik was heel jong, kan er ook nul van herinneren. En toen ik die naam had, toen ben ik wel even naar Facebook gegaan van... zal het zo zijn? Kan ik wat vinden? En dat is allemaal niet het geval geweest. En ik heb ook niet de behoefte om daarnaar op zoek te gaan.
Ja. Even terug naar het moment dat je die boodschap krijgt. Wat doet dat dan met je? Want eigenlijk, hoe ik het altijd heb ervaren, je hele wereldbeeld is eigenlijk gevestigd, zeker als je jong bent, op je gezin en op je ouders. Zij laten je letterlijk de wereld zien.
Ja.
En als dat wereldbeeld ineens toch voor een deel anders blijkt te zijn dan dat jij in al die 16, 17 jaar daarvoor hebt gedacht en geloofd, kan ik me ook voorstellen dat een hele hoop onrust en... een wankel fundament veroorzaakt? Of hoe heb jij dat gevoeld?
Ik heb dat gelukkig zelf niet zo ervaren. Maar dat komt echt omdat ik zo ontiegelijk veel liefde van mijn moeder heb gekregen. En ook echt wel van mijn pa heb gekregen. Dus ik ben gewoon zo goed opgevoed dat mijn fundament was en is. En dat fundament, dat kan je niet meer afbreken. Omdat, hun hebben zoveel voor mij al gedaan. En ik persoonlijk zie het ook echt als een kans, als een lot van de loterij die ik heb gewonnen. In de zin van dat ik hier ben en niet in Brazilië ben.
Ja.
Omdat, ja, weet je, je kan wel stoer zeggen van, nou joh, daar was leven ook top geweest. Alleen, ja, nee, zeg maar, niet waar ik vandaan kwam, Belo Horizonte, zeg maar, ik ben dan in Almenara geboren.
Ja. Omschrijf die plek eens, want ik ken het niet.
Ja, het is gewoon veel favela's. Dus het is, je hebt daar geen mooie, het zijn geen beachvilla's, lekker aan het strand of zo, zeg maar. Ja. Het is gewoon een hoop mensen op elkaar die er niet heel comfortabel bij zitten. En ik grap altijd met vrienden erover. Als ik daar nog had gezeten, dan hadden twee dingen kunnen zijn. Dan was ik of op mijn 10e overleden, zeg maar. Of ik was een van de grootste drugsbarons daar geworden, zeg maar. Dus zeg maar, dat is dan het grapje die er maar over maakt. Ja.
Maar dat was eigenlijk de keiharde realiteit
dat
daar. Ja, dat waren de twee opties.
Zeg maar. Ja. Ja, precies. Ja.
Sick, sick. Ja. Ja.
Dus ik zie het echt als een stukje, als gewoon een lot in een loterij die ik heb gewonnen. En ik denk dat daar ook wel een stuk van mijn drijfveer vandaan komt. Van waar ik nu sta. En dat ik daar ook nog steeds geen genoegen mee neem. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik heb één kans gekregen. En ja, die moet ik wel maximaal benutten.
Ja.
En ik denk dat bij mij iets, een drijfveer is geweest. Die misschien andere mensen die hier dus gewoon geboren zijn. Die dat niet als drijfveer zien. Omdat het voor hun normaal is.
Precies, vanzelfsprekend.
Gewoon vanzelfsprekend, ja. Alleen, ja, ik kan altijd in mijn achterhoofd meenemen van, ja, fuck Dan, het is niet vanzelfsprekend, want als je niet geadopteerd was, had je daar nog gezeten.
Ja, zeker, ja. En mensen die niet weten hoe het anders kan zijn, die er nooit bij stilstaan, die hebben natuurlijk een
Die staan er niet bij stil. Dat is, en ik kan het ook niet weten, hoor, omdat, ja, ik het is niet dat ik daar tot mijn 15e heb gewoond of zo, zeg maar. Wat ik net al zei, ik was een paar weken en toen kwam ik hierheen, dus ik weet me er ook niks van, maar ik kan het wel in leven, zeg maar.
Ja.
Makkelijker, denk ik, dan dat jij dat wellicht zou doen.
Zeker, ja. Dat zeg ik altijd. En ik denk ook dat het de afgelopen jaren voor steeds meer mensen duidelijker is geworden. Dat je natuurlijk wel kan zeggen van, ik probeer me er iets bij voor te stellen.
Ja.
Maar ik voel dat zelf niet. Nee. Ik had hier laatst iemand zitten wiens ouders zijn gevlucht uit Iran. Toen zei ik ook van, ja, wij voelen het eigenlijk allebei niet. Maar jij wel weer meer dan ik. Want jouw ouders hebben je altijd verteld. Of in ieder geval, je hebt gemerkt in de sfeer van hoe dat voor hen moet zijn geweest.
Ja.
Dus dat vind ik altijd een belangrijke nuance. Van inderdaad, nee, ik ken dat niet, want ik ben hier opgegroeid. En om misschien daar nog heel even naar terug te gaan. Maar je zei van, nee, eigenlijk op de middelbare school begon het racisme. Vaak gebeurt dat vanuit mensen inderdaad die totaal geen andere situatie kennen. Die hier ook gewoon zijn geboren en zijn opgegroeid.
Ja.
En het kan ook niet anders dan dat er nu naar deze podcast mensen kijken en luisteren die zelf ooit met racisme zijn geconfronteerd of nog steeds.
Ja.
Hoe uitte zich dat eigenlijk op jou, moet ik zeggen? En welke invloed had dat op dat moment op je?
Ja, ik denk voornamelijk, en dat is nu achteraf, hè, dat is toen kon ik dat totaal niet voor mezelf relativeren. Alleen voornamelijk, ik denk dat het echt het grootste stukje was van de onzekerheid van die andere mensen, zeg maar. Dat gewoon, weet je, ze waren gewoon onzeker. En die manier die uitte ze, dus dan willen ze beter zijn dan jou. En op het moment dat ze dan qua cijfers niet beter kunnen zijn, of qua sport niet beter kunnen zijn, of qua omgang niet beter kunnen zijn, dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, maar jij bent zwart.
Ja.
Weet je, jij hoort hier niet, ga terug naar je eigen land. Weet je, ik denk dat gewoon een hele makkelijke manier was om jezelf dan te uiten, dat je beter was dan iemand anders.
Jezelf erboven verheffen eigenlijk en diegene kleineren.
Ja, ik denk dat het is. En zeker weten zou ik nog steeds niet weten. Alleen als ik dan die mensen dan... want ik zie nog steeds wel eens af en toe mensen van toen, zeg maar. En dan denk ik bij mezelf van, nou, je hebt niet echt voor elkaar, maat.
Ja.
Het is gewoon sneu, weet je. Dan zie je ze helemaal nog aan de coke, aan de pillen, helemaal verkrekt. Kutbaantje. En dan denk ik bij mezelf van, ja, je bent blijven hangen in... Ja, de sfeer die je daar toen had, zeg maar. En in plaats van zeggen van, ja, het ligt allemaal aan de bruinen. Het ligt aan de Turken, het ligt aan de Marokkanen. Dat allemaal zo kut is in Nederland. Ja, bro, laat het los. Kijk naar jezelf. En ga zelf gas geven in plaats van op andere mensen zeuren en zeiken. En ja, jezelf erboven willen zetten.
Ja, zeker. En wat deed het met jou? Had het diezelfde invloed? Want jij zegt, bij hun kwam het vanuit onzekerheid. Ja, maakt het jou ook onzeker? Ja. Of maakt het je juist heel vurig?
Ja, zeker. Nee. Het maakte mij extreem onzeker. En ik heb ook een periode gehad dat ik dus niet mezelf kon zijn. Ik ben dus daardoor gaan veranderen. Ik ben daardoor gabber geworden.
Ja.
Gewoon, ik ging maar naar hardcore luisteren. Ik ging kisten dragen. Ik ging een bomberjack dragen. Ik was een beetje een chameleon toen. Ik paste me aan om er maar bij te horen. En om dus niet gekleineerd te worden. Terwijl ik eigenlijk mezelf op dat moment aan het kleineren was. Alleen dat besefte ik toen niet. Ik deed dat gewoon maar om erbij te horen.
Eigenlijk overlevingsdrang. Van pas bij de groep en dan word je minder geraakt.
Ja. Ja, en dat heb ik denk echt wel gewoon zeker drie jaar gedaan. Misschien wel 4 jaar. En totdat ik in één keer bij jongens kwam die dus blank waren. En die bruin wilden zijn. Ja. Dus die jongens die waren blank, maar die droegen... Kalkani was toen helemaal in. Kalkani pakken, luisterden naar 50 Cent en bandana's om en zo, zeg maar. En ik denk, hey, ik kan hier gewoon mezelf zijn. Niet dat ik in Kalkani pakken liep of zo, maar ik hoefde me niet anders voor te doen als dat ik was, zeg maar. En ik was toen nog niet vies van een lekker blootje roken.
Ja.
En er was gewoon gelijkheid op dat gebied. Weet je, je was met elkaar een lekker blootje aan het roken. Je was aan het filosoferen over het leven. Maar er was helemaal niet iets van... kijk, die zwarte... Of ja, ik weet niet hoe je het mag zeggen, maar ja, zo ging het.
Nou ja, ik zou het inderdaad... Wat je van, dat zijn ook de teksten die jij toen te horen kreeg. Dus het zijn inderdaad natuurlijk teksten... Ik ga ze zelf niet in de mond nemen. Maar als je het elke dag te horen krijgt...
Ja, zo ging dat wel. Ja, ja. Ja. En toen ben ik een beetje echt wel mezelf geworden.
Ja.
Dus ik durf wel te zeggen, middelbare school, en ik schets het nu heel heftig hoor, maar het is echt niet dat ik elke dag gepest werd of whatever. Dat was echt niet aan de orde, maar het gebeurde wel. En een beetje na de middelbare schooltijd, dus ik was 15, toen was ik geslaagd met VMBO theoretisch. Ik denk dat ik daarna echt pas gewoon mezelf ben gaan worden. Ik denk ook stiekem dat er ook wel bij hoort, hè, bij puberen. Dat je jezelf moet ontwikkelen en jezelf moet kijken van, joh, waar pas ik, waar sta ik in de maatschappij?
Zeker, iedereen is op dat moment zoekende, maar de ene heeft wel nog wat meer ballast met zich mee, om het zo te zeggen, of wat minder voordelen dan de ander natuurlijk. En dat maakt die periode nog zwaarder natuurlijk.
Ja. Ja.
Hoe ben je daar uiteindelijk, als je dat nog kunt reconstrueren, maar mee omgegaan? Voor mensen die nogmaals dat nu ervaren, dat je daar misschien zij kijken nu ook naar jou. Ze zien natuurlijk ook een voorbeeld van, hey, maar ook in die positie kun je uitgroeien tot wat jij nu bent. Daar gaan we het uitgebreid nog over hebben vandaag, wat dat allemaal is.
Ja.
Maar heb je misschien iets van een houvast dat je nu terugkijkt en denkt van, hey, ik had inderdaad toen bijvoorbeeld mijn mensen moeten zoeken. De mensen die me wel supporten. En,
ik denk dat ik meer bij mezelf had moeten blijven. En niet maar voor anderen, maar anders zou gaan gedragen, zeg maar.
Ja.
En dat is denk ik wel de grootste les die ik eruit heb geleerd. En aan de andere kant, ja, dat heeft me nu uiteindelijk alsnog wel gebracht waar ik ben. Dus ik heb er geen spijt van. Alleen als ik terugdenk en wat zou ik anders doen, dan zou ik eerder op zoek gaan naar wie ben ik. Wie ben ik als Danny, zeg maar. En ik meer lak scheid hebben aan mensen wat ze van me vinden. Nou, dan noemt hij me zwart. Boeien, weet je. Het is niet dat ik standaard in elkaar geslagen werd of zo vanwege mijn huidskleur.
Ja, ja.
Dus ik heb geleerd dat woorden, dus dat het eigenlijk vanuit een ander zijn onzekerheid komt.
Vaak. Precies.
Het zal niet altijd zo zijn. Sommige mensen zijn gewoon, ik noem het een beetje psychisch dan. Maar ik denk dat vaak helemaal rond die leeftijden, dat het gewoon vanuit iemand anders onzekerheid komt. En ja, als je dat dan op die manier redeneert, dan ga je eigenlijk medelijden krijgen met iemand anders. Dan denk je van, oh, het is eigenlijk best sneu, want hij doet het omdat hij zelf heel onzeker is.
Ja, goede manier om naar te kijken. Ja. En wat je zegt, het belangrijkste, denk ik, van je omschrijft net van, hey, ik ging juist me meer bij de groep voegen, zodat ik dan minder hard geraakt kon worden.
Ja.
Wat doe je dan? Is eigenlijk je eigen unieke eigenschap en uit je eigen zoektocht onderbreek je op dat moment voor een ander.
Ja, die zet je totaal op pauze en misschien nog wel verder dan op pauze. Want ja, je gaat je eigenlijk anders gedragen.
Precies, ja. Terwijl juist die, ik zeg altijd, ieders talenten, interesses, karakter, dat is wat ons allemaal uniek maakt en juist ook zo sterk. Van als je erachter komt wat dat is en wat jouw passie is en wat je laat branden, dan heb je eigenlijk een soort van je superpower gevonden en kan...
Dat is wel wat het is, ja. Ja, maar ik denk ook wel, je moet het ook wel een beetje treffen, want het hangt ook van waar je terechtkomt, zeg maar.
Ja.
Ik ken jongens, die komen ook uit een dorp en die gingen in één keer naar de middelbare school in de stad en die hadden een cultuurshock. Want die hadden zoiets van, oké, ik heb eigenlijk nog nooit een brein iemand gezien. En ik zie in één keer een brein iemand.
Ja.
En ja, die zijn gewend. Wij witte zijn de beste. En ja, als je dan in één keer als jongetje van 11, 12, 13, zeg maar, in één keer uit het niets met allemaal gekleurde mensen. Ja, dat is ook een cultuurshock. Dus ik begrijp het aan de ene kant ook wel. En het is niet zo heel erg dat ik dan denk van wat je altijd ziet in die films, hè, dat als dan een blanke in Amerika ergens komt, waar nog nooit dan blanke geweest is, dat ze gaan voelen van, oh, weet je. Maar ik kan best wel begrijpen ook wel dat het soms, als jij het niet gewend bent, dat je dan zoiets hebt van, huh. Alleen ik vind het jammer dat de maatschappij zo ingesteld is dat er gelijk een oordeel een negatief
gevoel. Ja, ga net zeggen, ja.
Want ja, dat iets anders is. Ja, ik heb een andere huidskleur dan jou, zeg maar. Alleen, ja, that's it.
Ja, maar dat bedoel ik van, je kunt dat als een bedreiging of als een kans zien.
Juist.
En een kans betekent, net zoals nieuwe smaken bijvoorbeeld, of nieuwe geuren, nieuwe klanken, van ik wil dit ontdekken, in plaats van, oeh nee, dit ken ik niet, dus blijf er maar ver vandaan.
Ja, precies.
En ik denk dat wel een mindset ding is, en ik omschreef dat inderdaad net in ons korte gesprek hiervoor aan jou. Wat ik al heb gemerkt vanuit zelf dan het in een wat kleinere omgeving opgroeien hier in Nederland, in een dorp in Limburg, is dat ik inderdaad mensen heel erg, over het algemeen, niet iedereen, want anders generaliseer ik zelf ook, maar wel vaak bekrompen vond naar juist die andere smaken, culturen, wat er nog meer is. En dat gewoon bijna allemaal bestempelde als per definitie slecht.
Ja.
Inderdaad, wat wij doen, zoals jij net zei, dat is goed. En verder dan dat kijken we niet. En dat heeft mij heel erg altijd enerzijds ertoe gedwongen, want ik wilde dat wel ontdekken, maar dan werd ik bijna weer teruggefloten, want dan was je weer het buitenbeens in je eigen groep.
Ja.
Dus deed je dat. Dan kreeg ik eigenlijk een soort gelijk situatie die jij net omschreef. Van, oh, daar heb je hem weer. Die gaat weer wel met hun mee. Nou, dan werd je daar weer de target.
Ja.
Totdat je zelf sterk genoeg wordt in je eigen leven. Nou, bij mij was het ook na de puberteit. Om die keuze zelf helemaal te gaan maken. Dus ik zeg van, hé, maar wat jullie zeggen klopt gewoon echt niet. En ik realiseer mezelf dat ik hier gewoon weg moet uit deze omgeving. Want dit is gewoon toxic inderdaad.
Ja,
ze zijn net psychisch. Ik zeg altijd van, dit is gewoon een toxic environment. En dat is wat het is. Maar we hebben het over jou. En je zegt inderdaad van, nou oké, die mindset vanuit en ik ben geadopteerd en ik heb de kans gekregen van mijn echte ouders, zoals jij het noemt, om hier naartoe te komen. Een hele goede jeugd verder gehad. Los van dan dat er heel erg op je werd ingeprikt op de middelbare school. Was je ook echt een scholier of was je wel zoekende naar andere dingen? Boeide school je, zeg maar, of zei je van, ja, wat doe ik hier eigenlijk?
Nee, ja, school boeide me echt helemaal niks. Maar dan ook echt niks. En met alle respect, ja, ik heb VMBO theoretisch gedaan. En volgens mij ben ik echt net aangeslaagd. Gewoon dus, maar dat komt gewoon, mijn interesses lagen er niet.
Ja.
Ik heb zoiets van, ja, ik heb zelf niks met godsdienst. Ik denk, oké, ga ik lessen in godsdienst krijgen? Ja, oké, boeien. Weet je, wiskunde, ja, zogenaamd. Jij hebt na je middelbare schooltijd nog ergens een staartdeling voor hoeven maken. Of de stelling van Pythagoras ergens voor gebruikt. Nou ja. Ik niet hoor, zeg maar. Maar ja, aan de andere kant, op het moment dat jij in de bouw moet gaan werken of whatever, ja, dan heb je het nog waarschijnlijk wel weer een keer gebruikt, zeg maar. Alleen, ja, letterlijk het enige vak wat ik leuk vond, was gym.
Ja.
En dat was gewoon omdat ik dan niks hoefde te leren of whatever, maar gewoon kon doen.
Precies, ja.
Ja.
Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel herkenbaar klinkt. Want je zegt, je manier van leren, maar ook wat je leert. Ik zeg vaak van, in deze tijd, je hebt er echt geen fuck meer aan als dat je alle hoofdsteden van Europa uit je hoofd kent.
Ja.
Maar als je een stukje zelfinzicht hebt, of weet hoe dat je mentale en fysieke gezondheid werkt, dat is wat voor elk mens natuurlijk belangrijk is.
Ja, dus ik heb het nu ook met mijn vriendinnen wel eens over. Want ik heb dan een kleintje, dat is net een jaar. En ik heb het dan met haar er ook wel eens over van, ja, willen we haar naar zo'n standaard school doen als waar wij op hebben gezeten? En er schijnen nu tegenwoordig Montessori-scholen te zijn. En dat zijn dan scholen die veel meer naar jou als persoon kijken. En niet naar, je moet je aardrijkskunde doen, je steden uit je hoofd leren, je stelling van Pythagoras leren en biologie, zeg maar. Dus ze kijken meer als persoon. Waar ontwikkel jij en waar liggen jouw interesses? En dan gaan ze daarmee aan de slag. Dus ik vind dat wel lastig, want ik wil dus het liefste niet dat mijn kind op dezelfde manier naar de middelbare school gaat als dat ik ben gegaan, zeg maar.
Ja.
En dan puur om het feit van, ja, ik heb een hele leuke tijd gehad. Alleen aan het studeren en wat ik voor moest doen. Ja, ik werd er niet door geprikkeld.
Precies, en als het niet prikkelt, of het is dus niet jouw manier van leren. Want eigenlijk zeg je niet van, ik hou niet van leren en ontwikkelen.
Precies,
maar ik hou niet op die manier van leren en ontwikkelen.
Ik vind leren en ontwikkelen vind ik echt hartstikke leuk en hartstikke gaaf. Alleen ja, niet hoe de manier zoals het toen de tijd is overgedragen, zeg maar. En dat je je boekje kreeg en je moet nu hoofdstuk 1 en 2 maken. En dat ik denk van, ja, oké, maar dit interesseert mij niks.
Precies, ja.
Ja. En ik denk dat het ook wel helpt, zeg maar, of je nou een goede leraar hebt of niet. En ik vind het voor leraren, dat is een heel ander onderwerp hoor, maar ik denk dat leraren tegenwoordig vandaag de dag best wel lastig hebben.
Weet je, zeker.
Als ik soms filmpjes zie, zeg maar, van hoe het nu in zo'n klaslokaal eraan toe ging. Ja, in mijn tijd moest je er niet aan denken om zo in een klas te doen.
Zeker, ja. Het is veel harder geworden en ik zeg ook wel eens, en daar had ik het toen ook nog over bij de shoot van een video met Sjoerd, dat zijn oom, nee trouwens zijn buurman was, dat die werkt bij de ambulance.
Ja.
En wat het bij dat soort beroepen denk ik ook zo moeilijk maakt, want jij bent uiteindelijk natuurlijk heel vermogend geworden door je onderneming, daar gaan we zo meteen helemaal op in. Maar is bij die mensen zit er ook gewoon een natural limit aan natuurlijk. Je kunt niet meer dan dat, want het wordt gewoon bepaald als docent. Bijvoorbeeld verdien je dit punt.
Ja.
En dat zijn vaak toch lonen waarvan je dan denkt van ja, zijn dit nou inderdaad de belangrijkste personen? Eigenlijk de pijlers in onze samenleving die het allemaal moeten doen.
Ja, maar stiekem zijn dat denk ik wel een van de belangrijkste personen in onze samenleving.
Zeker,
want volgens mij worden tegenwoordig de kids meer opgevoed op school dan dat ze opgevoed thuis worden.
Ja, dat is natuurlijk ook die sign of the times. Vaak beide ouders die werken.
Precies.
Meteen vanaf het opgroeide kinderen bij het dagverblijf. Want we moeten allebei verdienen. Want we willen dat perfecte leven wat we met z'n allen...
Nee, eens. Maar even los van het perfecte leven. Anders kan je ook gewoon niet... Je kan niet alles betalen.
Ja,
je hebt gewoon twee mensen nodig. Twee inkomsten nodig. Anders kan je je hypotheek niet betalen. Of je huur niet betalen.
Ja, zeker.
Eten. Dus ja, het wordt best wel lastig gemaakt, vind ik.
Ja. Hey, en dan komt natuurlijk die stap naar het ondernemerschap, waar we nu al een half uur een beetje niet omheen draaien, maar naartoe aan het werken zijn.
Ja.
Wat heel veel mensen zich ook afvragen. Ik doe zelf altijd veel research voordat iemand hier in de stoel gaat zitten. Gewoon omdat ik ben een soort nerd op het gebied van business. Ik leer heel graag begrijpen, ook met de tijdsgeest waarin jij bent begonnen, waarom dat zo goed is gegaan. Maar even van jou terug naar dat begin van ondernemerschap. Waar begon dat? Wilde je altijd al iets voor jezelf beginnen of... Was je gewoon aan het werken en liep je ineens ergens tegenaan?
Nee, ik denk dat het bij mij begon toen ik een jaartje of 7, 8 was, denk ik. 7, 8 toen ik woonde aan de sloot en we hadden een bootje. En het was gewoon een roeibootje. En wat ik dan deed, dan ging ik op het bruggetje zitten. En dan ging ik tegen mensen zeggen voor 2,50 gulden bracht ik ze naar de andere kant toe, zeg maar, roeiend.
Ja.
Ik denk, daar is het bij mij denk ik begonnen. Dat ik dacht van, hey, ik wil gewoon kraakjes maken. Ik wil gewoon mijn eigen dingetje doen, zeg maar. En je gaat een primeurtje krijgen. Toen ik 14 was, toen... Vroeger had je een CEP-pas. Ik weet niet of je dat nog weet.
Ja, dat heeft te maken met bezoeken van evenementen of iets dergelijks?
Ja,
of?
Bezoeken van... Het was voornamelijk musea's. En ik weet niet, volgens mij ook attractieparken. Maar in ieder geval musea's.
Ja.
En het was nog niet verplicht dat jij je ID-kaart bij je moest houden. Dus weet je, je moest iets hebben vroeger waar je naam op stond en that's it, zeg maar.
Ja.
En ik had de CEP-pas van mijn zus gepikt. En had ik zeg maar haar fotootje er vandaan geplakt. En had ik mijn eigen fotootje erop geplakt.
Ja,
en toen was ik opeens net 18.
Ja.
En daarmee ging ik naar de coffeeshop. En dan heb ik zeg maar 3 keer heb ik die CEP-pas laten zien bij die coffeeshop. En toen zei hij is al 18. Dus toen hoefde ik daarna ook nooit meer een legitimatie te laten zien.
Nee.
Toen was het allemaal niet verplicht. En daar kocht ik dan wiet voor 10 euro. Ja, euro was het, zeker te weten. 10 euro, gram, kreeg je 5 gram gruis. En ging ik met een maatje van mij en dan gingen we die voor 10 euro, 5 gram gruis, gingen we voorgedraaide van maken. En die verkochten we voor 5 euro de stuk. Ik denk dat mijn eerste echte onderneming was.
Ja, precies. Ja.
Ja.
En hoe oud was je toen nog één keer?
14.
14,
ja. Ja, 14. Misschien wel 13. Ik denk wel 13 zelfs.
Ja,
ja, ik denk 13. Ja.
Voordat mensen nou weer helemaal loco gaan. Want ik hoorde, dat is illegaal en dat mocht niet en zo. Maar ik heb ook DVD's gebrand in die tijden. Je bent 13, 14. Dus
ja,
laten we daar niet te moeilijk over gaan doen.
Je beseft
dus vooral,
het niet, weet je. Daar verdiende ik gewoon in mijn weekend mijn geld mee. En ik had dan 3, 4 keer zoveel geld als iemand anders. En daarnaast werkte ik ook gewoon altijd. Hoor, want ik werkte gewoon, mijn eerste job was, toen was ik 12. Heb ik de hele zomervakantie koptelefoontjes opgewonden van de KLM, zeg maar. Daarna ging ik bij de Digros werken, Albert Heijn. Ik heb 2,5 jaar lang fulltime bij de McDonald's gewerkt. En ja, daar kwam ik allemaal gewoon achter van, ja, dit is het niet.
Ja.
Dit is het niet. School was heel lastig. Wat ik zei, ik heb VMBO theoretisch gedaan. En toen ben ik een beetje rond gaan banjeren op scholen. Heb ik MTS Plus gedaan, dus dan ga je elektrotechniek checken. Dan ga je werktuigbouw kunnen doen. Ga ICT doen, om maar te kijken van, joh, wat wil ik?
Ja,
geen idee, want ik zag me in alle vlakken niet 40 uur voor iemand werken, zeg maar.
Ja.
En ik kreeg toen de kans, een maatje van mij, die zegt, joh Dan, 10 euro per uur, uitzendbureau, kom, we moeten even kijken. Dus ik zeg, ja, is goed, we gaan erheen. En dan bleek een callcenter job te zijn. En ik was toen 16. Ja, 16. 10 euro was echt heel veel geld.
Zeker.
Die 16
was. Ik had 3,40 op dat moment toen ik 16 was. Ja.
Dat is echt heel veel geld. Hij heeft het uiteindelijk niet gedaan. En ik ben erheen gegaan. En ik was in de eerste maand was ik beste verkoper van de hele kans. En er werkte, ik denk, 200 man of zo, zeg maar.
Wow.
Dus toen kwam ik er eigenlijk achter van, oké, fuck. Ik heb een gave voor telefonische verkoop. Dus ik kan gewoon goed verkopen. En ik werd echt elke maand beste verkoper. En dat tientje, dat ging naar 15 euro. Dat werd soms 20 euro, omdat je allemaal bonussen verdiende. En toen dacht ik van, hey, fuck, dit is leuk. Alleen ik was nog helemaal niet bezig. Ik was nog gewoon aan het leven. Weet je? Ja. Ik kreeg elke week betaald. Super slim van het callcenter. Want ja, je kreeg per week betaald. Dus je knaakjes gingen gewoon op. Vrijdag werd je geld gestort.
Ja.
Ja. Ik heb tijden meegemaakt dat zondag gewoon op was, ja, zeg maar. Ik woonde gelukkig nog thuis, hè, dus dat scheelt. Maar ja, zondag was het dan gewoon op. En hun dachten van, ja, als het zondag weer op is, dan ga je weer de hele week werken. Zodat je weer vrijdag weer geld hebt, zeg maar.
Ja.
Nou, en ik heb dat echt 3-4 jaar gedaan. Toen ben ik gescout door een andere organisatie. Die zei van, yo Dan, hoeveel jij verkoopt, als jij ervoor kan zorgen dat onze mensen op jouw manier gaan verkopen en als jij hun kan begeleiden en trainen, dan mag je bij ons teammanager worden. Nou, ik was toen net 18.
Wat maakte jou zo goed, denk je? Wat heb je ervan nodig? Want ze zeggen altijd, jij goed kunnen lullen. Dat zou je ook kunnen zeggen dat een podcast zo'n goed kunnen lullen is. Ja. Ik denk meer dat het mensen begrijpen.
Mensen begrijpen inlevingsvermogen. En nou, je zal het niet denken, omdat hier ben ik nu nog voornamelijk aan het woord. Maar ik denk, en een goede verkoper die luistert. Weet je, een goede verkoper die luistert en die laat ook andere mensen een woord. En ja, je moet wel kunnen lullen als brugman. Weet je, heel vroeger als ik uitging, zeg maar, ja, moest ik ook lullen. Weet je, ik ben een lekkere jongen, hè, dus laat dat voorop staan. Maar ja, ik moest wel gewoon lullen als brugman om ze binnen te hengelen, zeg maar. Hè, begrijp dat ook. Dus ja, je moet wel een beetje kunnen lullen. En ik denk dat je moet durven lullen, zeg maar. Ik denk dat dat de kunst is. Ik denk dat heel veel mensen... Want ik zag het ook echt als flirten. Ik was gewoon met klanten aan het flirten. En dat maakt het mij niet uit of het een man of een vrouw was. Ik was aan het flirten, want ja, ik moest wat van jou. Ik moest dat jij aan het einde van het gesprek zei, ja, doe maar. En ja, ik verkocht toen lotto-loten. Ja, ik maakte er een hele show van. Dat ik Lotto Weekend Miljonairs was. En bla bla bla. Die Robert en Brink. En we gaan even een vragenshowtje doen. Oh, je hebt het antwoord goed. Helemaal top. Je mag door naar de volgende ronde. Hup, je krijgt een maand lang gratis meespelen met de lotto. En dan daarna zit je nog twee maanden vast. En dat dan mooi verbloemen. En ja, dat ging echt als een jacko. Dus ik denk dat je het voornamelijk moet doen. Terug te komen op je vraag van ja, je moet out of the box denken, luisteren naar andere mensen. En daar kan je dan op inspelen.
Ja.
Ik denk dat dat het voornamelijk is.
Precies. En op dat moment was je, want je zei toen je teamleider, als teamleider werd gevraagd, ja, of projectleider, was je 18.
Ja.
Want bij mij, mijn vraag die meteen in mijn hoofd opkomt is van, vond je dat dan niet vervelend dat je wist van ja, inderdaad, ik wil niet zeggen je nightman zo'n abonnement daar, maar zo ervaar ik het eigenlijk eerlijk gezegd altijd. Dat ik denk van, bij mij moeten die mensen ook met die durven kopen, worden scheidsziek van.
Ja.
Maar nogmaals, weer even die tijdsgeest, oké, je bent 18 inderdaad, je bent gewoon lekker aan het verdienen. Dus ik kan me voorstellen dat ik daar op dat moment ook helemaal niet mee bezig was.
Het interesseerde je allemaal geen reet, joh. En aan de andere kant, ik had het voordeel, ik werd bij een ander bedrijf, zeg maar, teammanager.
Ja.
En daar verkochten ze geen lotto, nog erger energiecontracten. Maar dat was net in de tijd van de liberalisering van energie.
Ja.
Vroeger kon je namelijk niet kiezen. Dan zat je of bij Nuon, of bij Eneco, of bij Essent.
Afhankelijk van waar je woont is het dan al bepaald.
Precies. Ja. En nou, moet ik het even goed zeggen, in juni 2004, als ik het goed zeg, is die markt geliberaliseerd. Dus mocht je opeens zelf kiezen bij wie je zat. En toen ik in die branche terechtkwam, toen was dat nog heel erg nieuw voor mensen. En toen was je echt mensen ook daadwerkelijk aan het helpen. Dus je was ze niet aan het oplichten, maar je was ze echt aan het helpen. Want ze betaalden dan nu, ik zeg maar wat, 150 euro per maand. En dan gingen ze naar 100 euro per maand.
Ja. Dus nu heel even, want dit is belangrijk, dit doe ik soms voor luisteraars. Ze vragen me soms, hoe kan je alles zo goed samenvatten? Ik zet vaak in mijn hoofd en soms vlaggetjes in de grond. En wat hier eigenlijk gebeurt, is dus ontwikkeling in de markt. De veranderen een heel belangrijk iets in die markt. Want het gaat van eigenlijk bepaald, en ik denk ook allemaal vaste tarieven en dergelijke dan toch, als het helemaal vastgezet is, naar geliberaliseerd. Ja. Enorme trend en ontwikkeling.
Ja.
En dan gebeurt er natuurlijk van alles in zijn markt.
Ja, ja. En ik heb toen ruim 3-4 jaar dat voor een baas gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, hey, dit is zo'n ding, zeg maar. Er wordt hier wel heel veel geld verdiend. En dit kan ik zelf beter als hoe ik dat nu voor mijn baas doe, zeg maar. Mijn baas en heb ik respect voor hem? Nee. Niet echt, omdat ik vond dat hij nooit luisterde naar zijn medewerkers, zeg maar. Dus hij kwam binnen en iedereen ging gelijk zo rechtop zitten als hij binnenkwam, zeg maar. Want hij kwam altijd heel statisch, kwam hij zo binnen.
Ja.
En dan...
Typische angst op de deur.
Ja, vond ik wel, zeg maar. Iedereen was ook wel een beetje bang en hij ging dan naar zijn eigen hokje toe. Hij had dan helemaal achterin zijn eigen hokje en dan om 5:30 kwam hij weer met zijn koffertje en dan liep hij weer zo naar buiten. En dan wel samen lunchen, dat deed hij dan wel heel goed, vond ik. En hij heeft me ook wel echt wel een keer goed op mijn plek gezet. Ik was heel erg arrogant. En ik ga niet te vaatwassen doen. Ik ga niet afwassen, hoe bedoel je? En hij heeft wel even mij op mijn plek gezet van... Bro, even normaal doe jij. We gaan nu samen vaatwassen, de afwas doen, zeg maar. Dus dat vind ik wel goed, maar hij luisterde niet. Als ik een goed idee had of whatever, dan... Nee, het gaat op zijn manier.
Ja, je kon je autonomie en creativiteit daar niet in kwijt. Wat ik wel heel goed vind, is dat je zegt, dat gingen we samen dan doen. Dus dat hij met jou samen, in plaats van dat hij een soort van ging kijken of zo. Maar...
Ja, precies. Dat is zijn enige stukje waar ik dan ook weer van geleerd heb, zeg maar. Wat ik heb toegepast in mijn ondernemingen van... Echt dat stukje over... Ja, het klinkt misschien heel gek, maar dat stukje afwas doen van... Nee, we gaan het samen even doen, die afwas. Ja. Hoe bedoel je? Je gaat bij de hand doen. Je doet nooit de afwas. We gaan het samen doen. Ja, dat vond ik echt mooi. Toen kreeg ik mijn contract voor een bepaalde tijd. En toen dacht ik, nee, dat gaat hem niet worden. Ik ga hier niet de rest van mijn leven zitten voor... ik verdiende toen misschien 3.500 euro. Als het alsnog een hoop geld, hè? Dus laat dat voorop staan. Ja. Maar ik wist dat als ik alleen zou gaan bellen... zou ik 10.000 euro per maand binnenhengelen. Ja, dan kreeg ik maar een piepklein stukje van, zeg maar.
Ja.
Dus,
bijzonder ook, want dat is vaak het moment waarbij ik ook bij young professionals, om het zo even te noemen, zie dat het misgaat. Heel veel jongeren hebben nog, ik zeg dat ook in die video weer, van iedereen durft als die jongens nog onbegrensd te denken.
Ja.
Ik heb ook heel veel vrienden van mij die komen, ik heb hier een idee voor een onderneming, daar voor een onderneming, dit wil ik gaan doen. Maar het moment dat je in een vaste baan komt, voor het eerst je loon begint te krijgen op dit niveau... En ook nog eens dat vaste contract wordt aangeboden... waarmee je ook eigenlijk direct je entry-ticket naar een hypotheek krijgt... zijn er echt maar weinigen die daarvan af durven te stappen.
Ja.
En terwijl je eigenlijk denkt dat je tekent voor de rest van je leven... een soort van iets tofs, zeg ik altijd... teken je eigenlijk meteen al je dromen en je ideeën weg. Want vanaf dat moment ga je niet meer anders kunnen... omdat het gewoon comfortabiliteit is en daar eindigt het.
Ja. En daarop in te haken, zeg maar. Ik heb het dus getekend... Ik heb een hypotheek gemaakt toen, zeg maar, voor mijn eerste appartementje. En toen mijn hypotheek rond was, heb ik alle direct mijn ontslagbrief ingediend. Ja, dus ik heb het gebruikt om
die hypotheek te maken. Ja,
wel slim, ja. Dat was voor mij de stok achter de deur van, oké, fuck, ik ga nu ondernemen. Ik heb een hypotheek. Niet te realiseren van, als je een huurhuis hebt en je niet de rekening betaalt, je ook gewoon je huis uitgetrapt wordt, zeg maar. Maar voor mij was dat echt van, oké, ik heb een hypotheek, dus ik moet dat geld op tafel brengen elke precies, maand. Ja. Dus dat was voor mij echt een stok achter de deur van, oké, nu moet je gas geven en nu ga je lekker ondernemen.
Ja, en even nog om de business goed te begrijpen, maar als ondernemer in die telecomwereld, of hoe noem je het?
Telemarketingbranche.
Telemarketing, inderdaad. Is het verdienmodel dus dat je marges pakt op de verkopen die dat je doet richting de klanten?
Ja. Toenertijd kreeg je gewoon voor een nieuwe energiecontract. Dan kreeg je een x-bedrag voor, want dat is gewoon een wervingsfee, voor een stukje marketingfee noemen ze dat. En that's it. Ja, dus dat was het enige waarvoor je betaald kreeg. Dus je moest alles zelf regelen. En op het moment dat je dus iemand van energieleverancier A naar energieleverancier B overhaalde, dan kreeg je daar een bedrag voor van de nieuwe leverancier.
Ja.
Dus die business was platter dan plat.
Ja, dus gewoon fees knallen. Hoe meer getallen, hoe meer getallen jij krijgt. Ja. En dan moet je dus wel alles van doen. Dus daar komen we misschien later nog even op terug. Maar ook al je kosten en dergelijke als ondernemer zijn, die haal je wel ook uit diezelfde fee.
Ja.
Hoe verliep bij jou dan die beginperiode? Want je hebt dus inderdaad, je hebt die hypotheek getekend, maar vervolgens onteken je ook meteen je ontslag en je gaat voor jezelf beginnen.
Ja.
Omschrijf die situaties. Hoe begon je voor jezelf?
Ja, ik dacht dus alles te weten. Ik dacht, ik weet alles. Ik heb hier nu 3 jaar gewerkt. Ik heb ervoor in een callcenter gewerkt. Ik weet alles. Maar eigenlijk het enige wat ik wist was, hoe verkoop je een energiecontract? En niet hoe zit de achterkant eruit? En ik ben begonnen met aan de deuren te lopen. Dus dan ging ik naar iemand aan de deur langs. En dan zeg ik van, hey, goeiedag. Ik ben Danny, West Bezwaarcoach. Ik wil je even terugbellen voor je energie. Ga ik niet nu doen, maar mag ik even terugbellen om te kijken of ik kan besparen? En dan kom je eigenlijk weer terug op dat flirten. Want je was daar eigenlijk aan het flirten met de mensen. Om ervoor te zorgen dat jij een krabbeltje kreeg. Dat ze een 06-nummer gaven. En dat ze zeiden van, ja, is goed, bel maar terug.
Ja.
En dat model was echt alles behalve lucratief. Want dat komt nooit uit, zeg maar. Want ja, het moet eerst langs de deuren, verdien je niks. Nou, en wat ik dan deed is, dan ging ik 's morgens, 's middags langs de deuren. En dan 's avonds ging die mensen opbellen van, hey, ja, goeiedag, ik was bij je aan de deur.
Wauw, meen je, ja.
Dus het waren echt hele lange dagen. Echt extreem lange dagen. Alleen, de motivatie was er niet echt van mij. Omdat het was niet lucratief en het was best wel lastig om elke dag 16 uur te werken.
Voor niks bijna.
Voor niks, zeg maar.
Kreeg je ook vaak nee te horen in die tijd?
Oh nee, 99,9% nee.
Nee, ja.
Nee. Dus, maar dat was ik gewend. Hè. In het callcenterwereld is het gewoon conversie draaien. Dus gewoon hetzelfde als dat je naar de club gaat, 9 chickies zeggen nee. En eentje die kan je aan de haak slaan. En hetzelfde gaat met verkoop. Het is conversie draaien. Dus daar had ik wel gewoon een dikke huid voor gecreëerd. En ik had mazzel, omdat ik met mijn vorige bedrijf, waar ik toen werkte, had ik een connectie opgebouwd met scholen. Dus waarvoor als mensen stage kwamen, wouden lopen, kwamen ze bij ons terecht en dan konden ze stage lopen. En daar heb ik het grootste geluk mee gehad, want ik heb dit met één collega, ik denk een jaar, anderhalf jaar volgehouden. En toen dacht ik, oké, nu moet er verandering komen, want anders dan ga ik nergens komen. Ik blode toen stiekem ook nog wel gewoon elke dag, de hele dag door. Dus het was wel gewoon alles gewoon lekker relaxed en lekker chill, zeg maar. En toen kwam in één keer zo'n docent naar me toe en die zei, Dan, ik zit met mijn handen in het haar. Ik heb 10 stagiaires en ik kan ze geen plek geven. En ik dacht, 10 stagiaires. Oké, wacht even. Ik verdien nu €2000 in de maand. Hey, als ik 10 stagiaires aanneem die ik in theorie op front niet hoef te betalen, dan kan die €2000 misschien wel maal 10 gaan. Ja, toen dacht ik van oké, dit is leuk. Dus 10 stagiaires aangenomen. Nou, die 10 die werden uiteindelijk 15. Dus ik had 2 mensen in loondienst en de rest waren allemaal stagiaires. Ja, en toen ging ik in één keer van €2000 naar 20 naar €25000 in de maand. En toen dacht ik, holy fuck, Dan. Holy fuck. Hier moet ik wat mee doen. Als ik dit nu doorpak, dan, dan kan het gek gaan worden. En dat is voor mij de omslagkeer geworden van oké, nu alles opzij. Volle focus op jouw bedrijf en volle bak focus op. Als jij van €2000 €25000 kan maken, dan kan je ook van €25000 €100000 maken.
Ja, zeker.
En daar heb ik mijn volle focus op gelegd. En ik denk dat toen anderhalf jaar heeft geduurd. 30 stagiaires verder. En toen zat je opeens op €100000 per maand. En dacht, holy shit.
Ja, sick, sick. En even voor mijn beeldvorming, want dan zit je dus met 30 stagiaires op een vloer. Jij leert dan allemaal, want je had natuurlijk al zoveel mensen sales training gegeven. Ja. Of hoe ze dat moesten doen. Ja. Nou, dat deed je ook bij hun. En je betaalt hun dan allemaal €300 per maand of zo. Of gewoon een stagiaire vergoeding.
Ja, ze kregen dus echt heel fout. Maar ze kregen een tientje per contract.
Ja, op die manier.
Dus
ik
kreeg €150 voor een contract. En hun kregen een tientje per contract. En hun waren helemaal basie. Want anders moesten ze stage lopen bij de supermarkt om de hoek. En kregen ze 0.
Ja, precies. Dus voor een stagiaire contract inderdaad is het wat dat betreft. Ja. Als jij goede omzet draait of goede conversie.
Precies. En een goede stagiair die verkocht zomaar 5 tot 10 contracten op een dag. Dus die kon zo voor zichzelf tussen de €50 en €100 op een dag binnenhengelen.
Ja. Bizar. Heel even nog naar dat moment wat je zegt van toen het nog niet werkte. Hè? Wat begon je toen te merken? Want ik heb dat heel vaak dat mensen, namelijk luisteraars tegen mij zeggen van hey, leuk allemaal die succesverhalen, maar ik zit nu nog in de shit. Ja. Dus hoe zag de shit er bij jou toen uit?
Extreem. Echt extreem. Terugboekingen van mijn hypotheek, terugboekingen van de servicekosten. Ik heb toen 1 keer ook geld moeten lenen. €2500 bij mijn ouders. Mijn ouders zaten toen in scheiding. En ik wil niet zeggen dat ik er gebruik van heb gemaakt, maar ik heb toen wel 1 keer gewoon €2500 moeten lenen bij ze, omdat ik gewoon, ik kon echt niks meer betalen. En bij mij was het voordeel, mijn business was eerst, het is ook wel gewoon door leren gekomen hoor, want eerst gingen we dus langs de deuren. En ik wist nog helemaal niet dat er een online leadwerving bestond.
Ja.
Dus ik dacht alleen maar dat kan face-to-face, maar ik wist niet dat het online kon. En toen, in 1 keer kwam ik iemand tegen en die zei van hey, maar je kan gewoon leads kopen. Dus je kan gewoon belbestanden kopen. Toen dacht ik, kan dat? En toen kon ik opeens voor €1000 kon ik 10.000 mensen kopen die je kon bellen.
Ja.
En daar is de omslag gekomen, plus die stagiaires. Want die hoefden toen niet meer langs de deuren. Die mochten gewoon allemaal op die belbestanden bellen. En toen dacht ik van holy shit, dit was echt de holy grail voor mij gewoon. En terwijl aan de ene kant dom, want als ik dat, dat is ondernemen. Als ik dit van begin af aan had geweten, dan had ik nooit langs de deuren gelopen.
Nee, maar dat is het denk ik juist, want dat heb ik. Daarom denk ik heb een soort eureka moment, omdat ik me helemaal kan voorstellen. Jij komt niet bij die bestanden uit of bij die stagiaires als je niet was beginnen te lopen.
Precies.
En dat is het hele ding, dat je dan door de hele tijd tegen die muur eigenlijk aan te gaan lopen. En dan, oh shit, die werkt niet. Maar op de duur kom je er wel. En ontdek je dus eigenlijk van die Eureka-momenten inderdaad. Precies. Dat je denkt van shit, dit is iets wat anderen natuurlijk niet weten.
Ja, en ze waren echt allemaal voor de hand liggend. Alleen je kwam er niet op. En precies wat je aangaf, het is gewoon deur na deur na deur. Letterlijk, hè? We liepen echt letterlijk van deur na deur. Maar echt deur die in 1 keer openging. En in 1 keer, wow, dit is een lucratieve business zo.
Ja.
Dus, maar ja, als ik niet was begonnen met aan de deuren te lopen, ja, was ik hier ook nooit terechtgekomen.
En die 99,9% nee aan kunnen en dan niet stoppen, dat ja. niet je laten afleiden.
Ja.
Oké. Dus je hebt dan op een dure reken van oké, we hebben belbestanden, dus we hoeven die data, die krijgen we gewoon op die manier binnen in plaats van dat we hem zelf moeten genereren. Vervolgens, ik kan het niet allemaal alleen, ik hoef het ook allemaal niet alleen, want er zijn ook andere mensen. In het eerste geval is de Ceres.
Ja.
Is er toen vervolgens weer een omslagpunt gekomen? Dan kan me voorstellen dat Stagiaires in die zin, het klinkt nu allemaal heel gemakkelijk en leuk, maar dat ook bepaalde complicaties met zich meebrengt.
Nee, ja, complicaties heb ik er niet echt aan gehad, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat je dat nu vandaag de dag wel hebt, zeg maar. Vroeger mocht je dus gewoon nog 15, 20 stagiaires aannemen als klein bedrijfje. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer, dus ja, die kans die is er niet meer. Alleen ja, uiteindelijk is dat wel natuurlijk een groei geworden. Want ja, omdat er gewoon geld binnenkwam. Bij mij, zeg maar, mensen kwamen stage lopen. Sommigen moesten 3 maanden, sommigen moesten 6 maanden. En ik durf wel te zeggen dat uiteindelijk 60 tot misschien wel 70% uiteindelijk een baan heeft gekregen bij mij. En daarna in loondienst is gekomen. Dus voor mij was die hele stage was gewoon van, ja, op die manier kost het maar heel weinig geld en kan je gewoon het vak leren, dus het vak verkopen. Ja, op het moment dat je dat onder de knie kreeg, kreeg je gewoon een baan.
Precies, ja.
En ja, voor hun was het gewoon een hoop geld, 15 eurotjes.
Zeker, voor hun was het een hoop geld. Voor jou was het een heel fijn wervingsmodel ook, want je kunt eerst testen wat voor vlees heb ik in de kuip. Nou, dan stromen de koeien door. Ja. En degene die er ook waarschijnlijk dan niks bij voelen, die stromen weer uit.
Ja.
En op die manier bouw je dan weer je vaste team op.
Ja, precies. Ja, en dus het was echt. En op een gegeven moment liep dat. Dus op het begin waren die verhoudingen echt totaal niet in verhouding. Dus 15 stagiaires op 2 mensen in loondienst. En op een gegeven moment werd dat omgedraaid, zeg maar. Dus ja, er is gewoon tijd overheen gegaan. En dus ik kan echt zeggen dat uiteindelijk, we zijn met 0 euro begonnen. Of ik ben met 0 euro begonnen. En doordat ik het gewoon de tijd heb gegeven om op een slimme manier mensen binnen te hengelen. Ja, daardoor is het gewoon heel organisch gegroeid.
Ja, is het ook een heftig concurrerende markt die...
Ja, op het begin. En ik ben blij dat ik er vandaag de dag niet meer in zit in die markt.
Ja.
Maar op het begin had ik nul concurrentie. Echt op het allereerste begin, toen ik begon, ik zat in Leiden met mijn callcenter, had ik nul concurrentie. Dat was heel fijn ondernemen. Omdat iedereen was trouw en loyaal aan jou, zeg maar. In de toptijd zaten er denk tussen de 75 en de 100 mensen zaten er te bellen. Elke dag. En dat viel op bij andere mensen. Ik kreeg wat mooiere auto, groter pand. Ze zagen, daar werd geld verdiend, zeg maar.
Ja.
En toen kreeg ik in één keer 4, 5 concurrenten binnen een jaar in Leiden, in mijn omgeving, zeg maar. Ja, en die zeiden, bij mij krijg je 20 euro in plaats van 15 euro. Hè. Zup, gingen zo 30 man tegelijkertijd. Zup, zo weg.
Meen je?
Ja. Dus dat was heel heftig. En daardoor ben ik eigenlijk achter het grootste concept gekomen waar ik uiteindelijk het meeste geld mee heb verdiend. En dat was het franchise concept. Want ik dacht, ja, oké, personeel is hartstikke leuk. Kost me heel veel werk, heel veel tijd. Alleen wat ik doe en wat wij doen, daar zijn we heel goed in. Alleen ik ben niet heel erg goed in al het personeel. Dus ik denk, nou, als ik nou een franchise concept opzet, dat dus andere callcenters die wel heel goed zijn in personeel en minder goed in al die data regelen, je aan de wetgeving houden, compliance, klantenservice. Als ik dat allemaal uit handen neem, want daar ben ik heel goed in, dan krijg ik minder voor een energiecontract, want dat callcenter heeft dat nodig. Maar uiteindelijk in de massa verdien ik meer.
Precies.
Dus toen heb ik mijn eigen callcenter eigenlijk helemaal afgeschaald. En toen zijn er allemaal partners bij mij aangehaakt die zeiden van, yo Dan, ik wil onder jouw concept werken. En dat was echt een krachtig concept. Het enige wat het callcenter hoefde te doen was te focussen op personeel. Dus die hoeft alleen maar mensen binnen te halen en te trainen en te begeleiden. En wij regelden de rest.
Precies, alles eromheen, dat kwam vanuit jullie af. Ja.
En ik top tijden, ik denk dat er 1500, 2000 man aan de bellen waren gewoon.
Ja. Precies, maar niet meer direct onder jou.
Niet meer onder mij,
ja.
Maar wel voor mij.
Precies,
sick man. Dat was echt next level.
En is dat ook ontstaan om er niet te snel doorheen te gaan, maar vanuit het probleem wat je zegt van 75 tot 100 mensen in je bedrijf, is ook gewoon wat ze vaak zeggen, een hoop hoofdpijn inderdaad. Ja. Ben je daardoor ook gaan zoeken van, oké, wat moet er anders? Ja, of?
Het onderwerp ligt iets wat gevoelig bij mij. Het zijn 2 dingen. 1 is dat stuk, zeg maar. En het andere stuk is, ik heb mijn bedrijf toen verkocht. Mijn callcenter toen verkocht, die zou ik voor 1 miljoen verkopen. En nou, ik was echt nog heel jong. En dan klinkt een miljoen, klinkt echt, is heel veel hoor. Laat dat voorop staan. Maar een miljoen klonk toen echt heel erg veel.
Ja.
Er drie mannen die, waarvan ik dacht van die zijn er al, die zijn multimiljonair, die hebben alles al bereikt in het leven. En ik dacht, wow, als ik deze grote vis aan de haak sla, dan ben ik helemaal binnen, zeg maar. Dus die zouden investeren in mijn bedrijf en ik zou aan het eind van het jaar zou ik een miljoen op mijn rekening krijgen. Een earn-out noemen ze dat dan, dus per maand dit verdienen. Ja. En nou, ik heb toen mijn handtekening gezet. En toen had ik dus die, ik denk dat we 50 mensen toen in dienst hadden. En ik had mijn handtekening gezet. En toen ging het gelijk zo bergafwaarts. Want ik mocht niks meer beslissen. Ik mocht niks meer doen. Ik ging niet goed met die aandeelhouders. Want ik was ook mijn volledige regie kwijt, zeg maar.
Ja.
Hun dachten dat ze het wel even op hun manier gingen doen. En in plaats van een miljoen plus dat jaar stond ik een miljoen min. Zeg maar.
Zo.
En dat heeft wel wat gedaan bij mij. Dus zeg maar, de tijden dat het heel goed ging. Ja, toen in één keer heb ik zo'n klap gehad, zeg maar. En toen heb ik ook voor het eerst echt paniekaanvallen ervaren. En ik merk gewoon, als ik er nu nog steeds over praat, dan beginnen mijn oksels gewoon alweer te zweten. En
ja.
Zeg maar, dat was echt een hele nare tijd voor mij.
Want even voor mijn begrip, een miljoen min omdat het bedrijf zo slecht ging? Of van waar die...
Nee, ik had toen net een hypotheek voor mijn huis. En ik moest het bedrijf terugkopen. En daardoor stond ik een miljoen min.
Wauw.
Ja, ik had een schuld opgebouwd van dik 2,5 ton bij de gemeente Utrecht. Die ik op persoonlijke titel terug moest betalen. Plus ik moest het bedrijf terugkopen voor dikke 2,5 ton. Plus ik had net een hypotheek van ruim 5 ton genomen. En het had twee kanten op kunnen gaan, zeg maar. Ik had dus of persoonlijk volledig failliet geweest en in een hoekje gezeten en gehuild. En ik dacht van ja, fuck, dit kan je niet maken. Dus ik heb toen stiekem, ik heb het er nooit echt zo gezegd hoor, maar stiekem komt het door thuisfront dat ik wel er gewoon doorheen ben gegaan. Zeg, mijn vriendin die heeft er echt heel erg bij geholpen.
Ja.
Echt extreem bij geholpen. Heel erg ondersteund. Altijd mijn rug gestaan. En altijd in me geloofd, zeg maar. Allereerst het begin niet, maar toen ze zag van... hey, hij kan ondernemen. Toen hebben ze echt in mij geloofd.
Ja.
En ik durf wel te zweren dat mede dankzij mijn vriendin en mijn zus... Ja, dat ik nu sta waar ik sta, zeg maar. Dus hun hebben me heel erg ondersteund in het begeleiden.
Wat om mooi, gewoon ja.
weer door te gaan, door te pakken, zeg maar. En niet in dat hoekje te gaan zitten huilen. En
ik heb het zelf ook meegemaakt, namelijk, maar die eerste paniekaanval, hoe heb je dat, wanneer gebeurde dat? En
ja, het gebeurde echt letterlijk. Nou, ik krijg helemaal weer warm te krijgen.
Ja, ja, ik wil je niet in die hoek drukken, nee, natuurlijk, maar omdat ik weet dat het heel
in de lift begon. In de lift, ik ging in de lift. Wij zaten op de derde etage. Ik stapte de lift in en ik ging dus naar de zaal. En in de lift begon het. En ik dacht, hè, wat is dit? Weet je, ik denk, nou, het zal wel, zeg maar. En de lift ging open. Ja, en toen het voelde gewoon alsof ik dood ging. Mijn hart ging zo hard tekeer gewoon. En ik dacht gewoon, ik ben klaar op een of andere manier. Dus ik kreeg echt zo'n zieke paniekaanval. En ik wist niet dat het een paniekaanval was. Ik dacht, ik krijg een hartstilstand of iets in die trant. Alleen later besefte ik gewoon dat door de stress die ik toen had... dat ik dus nog nooit zulke heftige stress heb ervaren in mijn leven... mijn lichaam het gewoon niet aankon. Dus mijn lichaam zei eigenlijk van... ja, ik weet niet wat je aan het doen bent, grap. Maar je moet neer. Je moet gewoon... Dit kan je niet doen, zeg maar. Ja, en ik ben toen heel blij dat ik er uiteindelijk wel gewoon doorheen ben gegaan. En dat heeft me wel twee dingen opgeleverd. Dat is dat ik gestopt ben met blowen. Omdat ik blowde toen ook nog steeds. Alleen, als ik ging blowen... dan werd die paniekaanvallen bij mij versterkt.
Ja.
En daardoor ben ik dus volledig in één keer van de een op de andere dag gewoon gestopt met blowen. En ik heb daar nog meer motivatie uit gekregen. Dat ik zo'n stress nooit meer van mijn leven wil ervaren. En dat ik echt gewoon de touwtjes altijd zelf in handen wil houden.
Ja. En was het dan ook, want als je die paniekaanval ervaart, zoals je dat net al zegt, van het is gewoon een reactie vanuit je lichaam en geest die zegt van oh, dit is te veel. Maar je omschrijft ook dat op het moment dat gebeurt... moest je eigenlijk harder knokken dan ooit. Want je stond er slechter voor dan,
precies,
dan ooit. Dus hoe ging die combinatie dan?
Ja, wat ik zeg, thuisfront. Thuisfront heeft me er echt bij geholpen, zeg maar. Ik kon heel goed daarmee over praten met mijn vriendin. En die stond me overal in bij, zeg maar. En ik denk dat het voornamelijk was dat ik iemand nodig had... die zei van, ik geloof in jou. Ik geloof dat je dit kan. Doe wat jij denkt wat goed is. Doe wat jij denkt wat goed voelt. En ik heb er geloof in. En mocht het uiteindelijk niet zo uitpakken of whatever. Ze zegt, boeit me niet. Zeg ja. Weet je, dus, maar ja, ga je droom na en ga gewoon door met wat je aan het doen bent, zeg maar. En je hebt iets opgebouwd, zegt ze, en ja, dat wordt nu door andere mensen afgebroken. En dat mag je niet af laten pakken, zeg maar. En ik denk echt dat het stukje is geweest wat mij heeft geholpen. Ik denk als ik alleen was geweest, nou, ik denk het niet, ik weet 100% zeker, als ik alleen was geweest, had ik het nooit gered. Nee.
Ja, kippenvel, man. Ja. Die komt wel even, even binnen. Ook in het, nogmaals weer het thema van die short-video's natuurlijk ook, maak je dromen waar, maar dat zonder slag of stoot gaat,
nee.
Dat is natuurlijk niet zo. En dat je dan sterke mensen of mensen die je support achter je hebt staan, ik heb ze ook thuis zitten, dan weet je inderdaad wel, van daar kun je letterlijk op bouwen natuurlijk.
Ja.
En vervolgens inderdaad wat je zegt, van, nou dan kom je bij dat eigenlijk je grote doorbraak, hoe je het zelf wilt noemen. Ik weet niet, hoe ervaar jij het, dat concept wat je toen net verzonnen?
Ja, dat is letterlijk voor mij mijn doorbraak geweest. Ik moest een miljoen verdienen. En ik moest dat op een zo snel mogelijk, natuurlijk, weet je, op een goed mogelijke manier doen.
Ja.
En daar is dus dat hele franchise concept uit voortgevloeid. Heb ik me gigantisch bij mensen erin gebluft. Maar ik wist dat ik het kon. Maar ik heb gigantisch erin gebluft alsof we het al 100 jaar deden. Alsof we al, ik weet niet hoeveel grote callcenters bij ons aangesloten waren. Dat was allemaal niet het geval. En zo ben ik stapje voor stapje callcenters gaan aansluiten. En binnen een half jaar had ik alles terugverdiend.
Binnen een half jaar?
Binnen een half jaar.
Zo.
Ja, binnen een half jaar.
Dit vind ik zo mooi aan dit soort gesprekken. En omdat er nog niet zoveel van jou te vinden is. Want soms weet ik al heel veel dingen die ik hoor.
Ja.
Omdat ik het ergens in mijn research heb gelezen. Maar dit is allemaal letterlijk dat ik denk van... oh, wauw, wat een rollercoaster aan gebeurtenissen hebben zich in jouw leven afgespeeld. Van het adoptieverhaal tot je middelbare school... tot inderdaad die weg hier naartoe. En dan heb je gewoon zo'n grote tegenslag. Wat je net ook zei, van ik krijg er nu alweer warm van. Dat betekent hoe heftig het ook voor je is geweest. En dan binnen een half jaar dat je gewoon... toch, zeg maar, dat je hoofd iets nieuws weet te verzinnen... of een kans weet te zien, of hoe je het dan ook noemt...
Ja.
Dat je er weer uitkomt. En vanaf toen was het dus eigenlijk letterlijk het dek van het allemaal. Je had dat personeel niet meer. Je had wel de schaal bijna...
en de juiste mensen, zeg maar. Want uiteindelijk, ik had dus het personeel niet meer van al die callcenter medewerkers in dienst. Maar ik had wel een vaste kern. Nou, het zal het zijn van 6-7 mensen, zeg maar. En dat was echt een vaste kern waarvan driekwart er van het begin af aan al bij was bij mij, zeg maar. Die dus echt als stagiair of whatever echt begonnen is ook bij mij.
Ja.
En met die vaste kern heb ik echt... Nou, weet je, ik ben hun ook nog steeds dankbaar. Ik heb het nooit echt geuit naar hun toe. Ik heb ze allemaal een dikke zak geld gegeven toen ik mijn bedrijf verkocht heb. Alleen ja, dat was een makkelijke manier van uiten, denk ik. Maar ik heb ze nooit echt bedankt en geuit van... ja, fuck, boys en dames, zonder jullie inzet. En ja, was dit natuurlijk nooit gelukt.
Ja.
Daar ben ik ze nog steeds wel dankbaar voor, hoor. Ja, ik vond het op het begin ook wel lastig. Ik ben een zwart-wit persoon. En letterlijk vanaf het moment dat ik de sleutel gaf van dat bedrijf... ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk ook niet meer geweest daar. Weet je, misschien nog 1 of 2 keer of 3 keer ben ik er nog geweest. Maar ja, het was voor mij heel lastig om dan nog te blijven plakken. Want er kwam een nieuwe directeur, die ging erop. En ja, bij mij is het of ik doe het, of ik doe niks.
Ja, want je hebt inderdaad op een gegeven moment je bedrijf verkocht... want je zegt dat nu al een aantal keer eigenlijk. Eigenlijk al vanaf op school, vervolgens die bijbaan. Van elke keer als iemand dus iets over jou te zeggen heeft. Of in jouw vaarwater of in jouw invloedssfeer komt, zeg maar. Dat trek je heel slecht.
Dat trek ik heel slecht, ja. Ja.
Weet je waarom dat... dat klinkt weer heel psychologisch, waarom dat zo is. Nee. Maar...
Ik heb daar ook wel eens naar mezelf over nagedacht. Van ja, fuck, heb ik dit dan van vroeger meegemaakt? Of is er iets wat er vroeger in mijn jeugd is gebeurd... waardoor dit is ontwikkeld? Maar ik denk gewoon dat dit gewoon mijn persoonlijkheid is. Ik denk gewoon dat dit mijn persoonlijkheid is. Ik wil gewoon niet dat iemand anders de regie heeft over mijn leven.
En
ik wil gewoon... Weet je, ik nam vroeger altijd de metafoor van... ja, ik wil niet in loondienst omdat ik mijn boterham wil eten... wanneer ik mijn boterham wil eten... en niet tussen 00:30 en 01:00. Weet je, als ik om 12:00 mijn boterham wil eten... dan wil ik om 12:00 mijn boterham eten.
Ja, ja, ja.
En dan gaat niet in een of andere piep open op een kantoor tegen mij zeggen van... nee, dan heb je geen pauze.
Ja. Nou, die voel ik wel. Maar ik heb er bij mezelf namelijk wel eens... toen ik die paniekaanvallen kreeg... dat was richting een burn-out waar ik toen in ging... Ja. En dat was het moment dat ik ben ook op het mbo begonnen, heb ik me naar de universiteit opgewerkt. Omdat ik dacht van, ik wil loskomen van iedereen. Maar bij mij was ondernemerschap toen ik niet wat ik op mijn netvlies had. Maar ik dacht van, het ziekste wat ik kan verzinnen op dit moment is advocaat worden. Ik zag een documentaire op tv van Bram Moskowitz.
Ja.
En ik van, ik ben nu die mbo'er die altijd wordt gezegd, je bent niet slim genoeg inderdaad om iets te gaan leren. Dus ga iets met je handen doen. fast forward 8 jaar, dat is me toen gelukt. Maar toen ik helemaal bij die grote advocatenkantoor rondliep, toen flikkerde ik inderdaad ook bijna om in de lift van paniekaanvallen en ik ging richting een burn-out. En tijdens die periode ben ik heel erg gaan nadenken, want ik weet niet dat ik bij mijn ouders thuis weer in Limburg stond, in het dorp. En dat ik bijna schreeuwde tegen mijn moeder. Ik zeg van ja, maar ik wil gewoon die dikke bak, ik wil in dat kantoor, zodat ze geen invloed meer op me hebben. Ja. En terwijl ik dat zei, kwam het eigenlijk heel hard naar binnen. Want ik ben ook best wel gepest op de basisschool. Ik was een heel dik gezet jongetje. Ik vertelde je al, ik zocht altijd andere dingen om mezelf te uiten. Ja. En wat ik eigenlijk toen op dat moment, zo zie ik het in ieder geval in hindsight, aan het schreeuwen was. Ik wil dat zij, die toen deelden op me in konden prikken, naar dan elk moment van de dag je gemoedstoestand kunnen bepalen. Daar wil ik helemaal van loskomen. Ja. En de tool die dat ik daarvoor had gezocht was alleen totaal. Want daarmee was ik zo ver van mezelf eigenlijk verwijderd geraakt. Van ja, maar wat ben ik hier in godsnaam aan het doen, weet je wel. Ja. En uiteindelijk heeft me dat weer naar het ondernemerschap geleid. Dus daarom zeg ik ook altijd, want het klinkt al meteen heel zwaar. Dat ik kijk er met heel veel dankbaarheid eigenlijk op terug. Want dat heeft me sterker gemaakt dan nooit. En in de richting van het ondernemerschap geleid. En dan kom je weer bij jou natuurlijk, wat ondernemerschap voor jou ook heeft gedaan. Ja. Maar inderdaad, je zegt dus wel van oké, op het moment dat ik dus inderdaad de afstand van doe, dan is het heel duidelijk, er is een andere kapitein op het schip.
Ja.
Ik laat nu los. En daarmee is eigenlijk de kous af, dan voel ik me er ook niet emotioneel meer betrokken bij.
Precies.
Ja. Ja. Wat was überhaupt de reden dat je het ging verkopen? Want het liep op een gegeven moment beter dan ooit, stel ik me dan voor.
Ja, zekerheid. Zeg maar, ondernemen is alles behalve zekerheid. En mijn bedrijf was toen op zo'n punt dat ik, als ik het toen dus verkocht, dan wist ik gewoon, het is niet zo dat ik dan nooit meer in mijn leven hoefde te werken. Alleen ik wist dat er dan dusdanig financiële zekerheid was, dat het, dat ik kon werken uit het kunnen en niet vanuit het moeten,
ja,
zeg maar. En dat voelde heel fijn voor mij. Plus de branche was super onzeker, werd steeds lastiger gemaakt. En dat zie je vandaag de dag. Veel mensen zijn er niet van bewust of zijn er niet mee bezig. Alleen de energiemarkt die ligt op schat. Het bedrijf wat ik heb verkocht is vandaag de dag failliet.
Meen je?
Ja.
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 Dus je hebt eigenlijk ook op het perfecte moment bij je eruit gegaan. Ja.
Ja, perfect. Echt perfect. Kon niet beter gewoon. Kon echt niet beter. Nee.
En aan wie heb je het verkocht? Iemand die je kent of zet je het dan in de markt? Of hoe gaat
het
zoiets?
Ik heb het zo in de markt gezet. Alleen ik heb het toen verkocht aan een partij waarbij ik heel veel contracten onderbracht, zeg maar.
Ja.
En die wilde niet dat bij de concurrent in handen kwam. Dus die hebben via allerlei constructies zeg maar 100% betaald voor de helft van het bedrijf. Dus ja, dat is een offer you can't
refuse, ja.
Precies, zeg maar. En ik toen op dat moment, toen dacht ik van ja, alles wat ik er nu nog aan verdien, is mooi meegenomen.
Precies, ja.
Is echt mooi meegenomen. En natuurlijk, het voelt nu kut dat het bedrijf gewoon failliet is, maar het fijne is, zeg maar, ja, niemand kan er wat aan doen behalve Poetin. Want het is, ja, omdat Poetin is binnengevallen.
Ja.
Bij Oekraïne is de gasprijs dusdanig omhoog gegaan dat energieleveranciers geen nieuwe contracten willen.
Wat heftig zeg.
Ja, ja, dat is echt super heftig. Alleen, het doet me wel wat omdat het mijn eerste grote onderneming was.
Ja,
alleen ik heb toen echt met mezelf afgesproken van elke euro die ik er nu nog aan verdien is mooi meegenomen. En ik heb toen gewoon mijn ziel verkocht. En dat was prima.
Ja.
En blijf kut. Maar ik heb er wel vrede mee.
Ja. En dat moment dat je hebt verkocht, kun je dat? Dus ik heb hier ook Thijs Verhul in deze stoel gehad zitten. United Wardrobe heeft hij verkocht. Hij mocht daar helemaal niets over zeggen, omdat het nu vintage is geworden en daar dat zit helemaal vast met contracten.
Ja.
Hoe stel ik me dat voor? Jij komt thuis, je hebt het bedrijf verkocht, krijg je dan eens boom een soort life changing bedrag op je rekening? Komt dat mondjesmaat dat je eraan kunt wennen? Ja. Hoe werkt zoiets?
Nee, dat is wel weer heel. Ik zal het allemaal niet te zwaar maken, maar ja, ik kreeg in één keer dat bedrag op mijn rekening. En ik dacht altijd van, dat is het gelukkigste moment van mijn leven. En zeg maar om het verhaal gewoon kort te houden, was niet het gelukkigste moment van mijn leven.
Ja, nou, ik wil eigenlijk dat je wel wat op inzoomt. Ja. Want dit is het moment waar letterlijk elke jongere die nu luistert, nou, ik wil niet zeggen elke, maar heel veel.
Ja.
Dit is wat allemaal op een netvlies staat. Ja. Dit moment.
Ja.
Dit is waar we allemaal met z'n allen zo hard, snap je? En ook met dat ondernemerschap. Er zijn heel veel jongeren die denken van dan ga ik het voelen. En ik ben heel erg benieuwd juist wat jouw ervaring daarin is. Van jij bent daar geweest of je bent daar. Hoe voelde je het inderdaad? Wat was het?
Ja, het is ik zeg maar, ernaartoe werken. En die jaren bikkelen, die jaren met mensen tegen dingen aanlopen. Dat oplossen, successen beleven. Was veel mooier dan het krabbeltje zetten en dat geldbedrag op je rekening. En uiteindelijk, ik dacht altijd dat ik het deed voor alleen dat bedrag op mijn rekening, zeg maar. Maar achteraf deed ik het omdat ik het heel leuk vind om met een team dingen te bouwen, met elkaar succes te beleven, leuke tijden met elkaar door te brengen, kunnen genieten. Klinkt heel cliché, maar een soort van met je team een familiegevoel te kunnen creëren. Dat vond ik allemaal veel leuker dan in één keer dat bedrag op mijn rekening.
Ja.
Ja, en weet je, ja, dat bedrag op je rekening, dat heeft nu wel ervoor gezorgd dat ik Danny Westgeest ben en in een mooie auto kan rijden en ja, niet hoef na te denken over of ik vanavond ga uit eten en of ik nieuwe schoenen koop, zeg maar. Dus ik ben er heel dankbaar voor. Alleen, ik had verwacht, maar echt verwacht, dat ik veel gelukkiger zou zijn op dat moment.
Ja.
Ja. En dat is echt niet zo.
Precies. Ja, want dat omschreef je toen ook met die auto. Want ik kan me voorstellen ook dat stelde ik me toen voor. Jij komt met die auto die wijk ingereden. Nogmaals, als je nu nog steeds niet weet waar we het over hebben, check die video weer. Maar dat heel veel mensen hebben ook nog alleen maar oog eigenlijk voor die autodeel dat natuurlijk.
Ja.
Terwijl, ja, ik ben in die zin niet zo'n autofanaat dat ik daar helemaal knettergek van word. Maar ik had wel, dat ik deelde ook van, oké, wat heb jij inderdaad allemaal gedaan? En wat is eigenlijk het verhaal elke keer achter zo'n auto bijvoorbeeld? Van hoe is iemand daar gekomen, ook als je er bent? Wat doet het met je? Was dat een van de dingen die je dan gaat doen op zo'n moment? Je hebt dat bedrag op je rekening. Denk je dan van, oké, ik ga bijvoorbeeld een Lamborghini kopen? Of wanneer is dat?
Ja, ik heb mezelf toen wel een cadeau gegeven. En dat was die Lamborghini.
Ja.
Ja.
Ja. En dat is in het begin natuurlijk, kan ik me voorstellen, tenminste dat zei ook, van nou, die driving experience. En het is wel heel gaaf.
De eerste maand was top.
Ja.
En tweede maand, echt de eerste maand was het om elk stoepje duurde was een meter naast het stoepje. En in maand twee was het gewoon 5 centimeter naast het stoepje. En af en toe tikte hij hem aan ook. Kut.
Ja.
Ja, het is echt, het klinkt, geloof mij, dit klinkt echt heel verwend. Maar dat is het niet. Het is gewoon alles wendt. Alles.
Ja.
Echt alles gewoon. In ieder geval qua financiën.
Qua financiën net wel. Want dat vond ik het mooie dat je toen zei van... want ik vroeg je van wat heb je de afgelopen tijd gedaan of wat doe je? Toen zei ik ben eigenlijk de afgelopen 2 jaar... het zou eigenlijk eerst 1 jaar zijn... maar gewoon lekker bij mijn gezin geweest.
Ja.
En toen ook van die kwam wel bij me binnen. Dat ik dacht van wat jij al zei van jouw vader... die was er nooit omdat hij hard moest werken... om alle centen te verdienen.
Ja.
En jij bent er gewoon al in de eerste 2 jaar... de hele tijd geweest.
Ja.
Of het grootste gedeelte van de
tijd. Ja, het grootste gedeelte van de tijd zeker. Alleen ja, daardoor heb ik ook wel weer gerealiseerd... dat niet is wat bij me past.
Ja.
Zeg maar. Want ik dacht van oké... ik ga met pensioen en ik ga lekker alleen nog maar thuis... lekker rondjes varen met mijn boot, lekker met mijn kleine in het zwembad chillen... en met vrienden en lekker rondjes rijden in de auto. Alleen ja, ik kwam er dus achter van... nee, dat is niet de Danny die ik wil zijn of die ik ook ben, zeg maar. Ik ben dus blijkbaar gewoon wel echt een ondernemer in hart en ziel en nieren, om het zo maar te zeggen. Omdat ik kan niet stilzitten. Ik kan echt heel moeilijk stilzitten, dus ik zit dan nu thuis stil en dan denk ik, ja, god, wat ga ik doen? Weet je, nou, ik ga maar gamen. Oké, uurtje gamen, klaar mee. Oké, wat ga ik nu doen? Weet je, nou, vrienden bellen. Nou, ja, aan het werk. Okay, ja, maar ik niet.
Precies, ja.
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk inderdaad het ding. Van je verwijderen, die is natuurlijk ook wel een stukje en van jezelf en van de rest van de wereld.
Ja.
En je zegt, vrienden, heb je daar ook een verschil in gemerkt? Want ik ben via iemand die jij goed kent bij jou terechtgekomen.
Ja.
Ik heb zelf in mijn kringen ook wat vermogende mensen, zonder daar heel tof over te gaan doen. Maar wat mij altijd opvalt is dat zij kwamen bij mij terecht. En dan kom je op een soort andere manier binnen.
Ja.
Omdat ik ook vaak hoor van ja, vanaf het moment dat jij bijvoorbeeld die auto voor de deur hebt staan, heb je ineens heel veel vrienden. En dan staat iedereen er. Heb jij dat ervaren? Of?
Ja, kijk, ik heb 2 vriendengroepen. 1 vriendengroep die ik dus ken vanaf mijn 12-13e, zeg maar. En dat is de vriendengroep waarbij iedereen gewoon in loondienst is. Gewoon, ik denk dat ze allemaal wel iets boven gemiddeld zitten, maar wel gewoon, ja, weet je, met alle spekken moeten wel gewoon... ja, de eindjes aan elkaar knopen vaak.
Ja,
einde van de maand, zeg maar. Ja, dat vond ik heel lastig. Omdat ja, op een gegeven moment was ik dus verder in mijn leven. Financieel gezien. En in de groepsapp, ja, elke dag stuurde ik van... oh jongens, wat gaan we doen vandaag? Wie heeft er zin om mee te gaan varen? Of wie heeft er zin om mee te gaan naar weet ik het wat, zeg maar. En ja, ik kreeg altijd te horen van... ja bro, maar wij moeten gewoon werken. Ik kan niet, weet je. En dan denk ik, hey, jongens, zullen we uit eten gaan? Ja bro, leuk, maar... waar jij uit eten gaat, zeg maar, dat kunnen we niet betalen.
Ja.
Nou, toen dacht ik van ja, fuck. En ik heb toen heel erg mazzel gehad dat ik door die autowereld bij de number one crew, zo noemen we ons, zeg maar, terecht ben gekomen. Dat zijn dus ook een groep jongens. Ik denk dat we met ze, nou, zullen zijn met ze 6, 7 of zo. Ze zijn allemaal ondernemers. Ja, we zijn nu de afgelopen 1,5 jaar heel close geworden met elkaar. En daar gaat het heel anders. Omdat, ja, zeg maar, als we dan gaan uit eten, is het oké, leuk, waar en hoe laat.
Ja.
En ja, wat gaan we doen vanavond, jongens? Nou, zeg maar. Weet je, de een die komt letterlijk uit Limburg, de andere komt uit Utrecht, de andere komt uit Arnhem. Boeit niet als we een uur moeten rijden.
Ja.
Voor elkaar, zeg maar. En in het weekend zijn we heel vaak met elkaar. Door de week zijn we met elkaar. Omdat gewoon, weet je, daar kunnen dingen spontaan gaan. Dus nee, ik heb altijd dus tegen mezelf gezegd, ik ga niet op zoek naar nieuwe vrienden. Omdat ik had dus mijn eigen huidige vriendengroep, zeg maar, vanaf 13 jaar. En ik heb altijd gezegd, nee joh, dit is genoeg voor mij. Ik hoef nooit meer. Alleen, ja, blijkbaar had ik wel hunker naar meer. Omdat, ja, hun konden nooit. Dus ik ben eigenlijk uit, omdat ik nooit meer met hun... Nooit meer is overdreven, maar omdat, ja, ik had in één keer alle tijd, dus ik kon chillen wanneer ik wou. Ja. Dan ben ik toch op zoek gegaan, denk ik onbewust, naar mensen waarmee ik wel gewoon door de week en in het weekend gewoon dingen kan doen. En die ook op hetzelfde niveau gewoon financieel dan gezien dingen kunnen doen. Ja, en ik ben heel toevallig ben ik daarin in verwrongen. En we hebben 2 keer een autoritje gedaan en dat voelde zo goed. En sindsdien spreek ik die gasten gewoon elke dag.
Ja, wat gaaf. Maar ja. Dat heeft ook denk ik een heel stuk met die mindset te maken die jij ook in het begin omschreef. Dat was ook een punt dat ik even zo'n vlaggetje in mijn hoofd zette. Dat je zegt van ja, ik heb de mindset had gehad van ik heb één kans gekregen, zeg maar. En die wil ik waarmaken, daar wil ik voor vechten. Ja. Maar daarvoor ben je ook heel diep door het stof moeten gaan. En wat ik wel vaker merk, want je omschrijft enerzijds inderdaad de mensen die in loondienst werken, waar ook helemaal niks mis mee is. Alleen dat is toch een andere mindset vaak. Ja. En ik zeg niet dat je dan niet diep gaat, maar ik merk het ook heel vaak bij mijn vrienden die niet ondernemen, dat het heel moeilijk is voor hun om te begrijpen dat als je het hebt over, ik zit echt even diep, dat het niet betekent inderdaad, nou, er is net 3000 euro gestort en ik kan even niet 3 keer uit eten deze maand.
Precies.
Maar dat ik zei van nee, ik zit echt even diep op dit moment. Het gaat echt even kut en het is bijna niet te doen eigenlijk om dat uit te brengen. Dan zit je even op een borreltje en dan praat je bijna langs elkaar heen zonder dat anderen het doorhebben. Ja. En ik voel wel heel erg, denk ik, wat je zegt van, los van dat zij ook bij hetzelfde restaurant als jij kunnen gaan eten, staan ze wellicht inderdaad ook in totaliteit wat meer hetzelfde in het leven, waardoor je elkaar daarin heel erg voelt of versterkt.
Ja, nee, precies. En zeg maar, die vrienden van mij dan, dat is nog steeds mijn vriendengroep hoor, dus laat dat voorop staan.
Ja, tuurlijk,
alleen, hun kunnen zich niet inleven wat ik heb meegemaakt, of hun snappen het gewoon niet. En dat neem ik ze ook niet kwalijk, omdat het zijn geen ondernemers, zeg maar. Dus hun snappen niet hoeveel stress het met zich heeft meegebracht. En hun zegt, nou ja, je hebt geluk gehad. Maat, je hebt echt zoveel geluk gehad.
Ja.
Terwijl, ja, die gasten met wie die allemaal ondernemers zijn, die hebben nog nooit gezegd, joh, grap, jij hebt echt geluk gehad. Die hebben gezegd, tering, jij hebt hard gewerkt, bro, voor wat je hebt gedaan. En dus die voelen elkaar, we voelen elkaar, zeg maar. Dus dat zijn gewoon 2 verschillende werelden. En ik kan met alle 2 heel erg goed gaan. Alleen ik vind het wel heel fijn dat ik dus vriendengroepen heb in alle 2 werelden. Want ja, dat houdt me ook gewoon van, ja, oké, dit is wel hoe ik was.
Ja.
En ja, met deze vriendengroep, dit is hoe ik nu ben, zeg maar. En omdat de vriendschap met die gasten zo goed is, ja, blijven we nog wel. Want er is geen jaloezie vanuit die gasten die dus van vroeger. Er is echt nul jaloezie. Ze gunnen me echt extreem.
Tuurlijk, ja.
Alleen, ja, ze snappen het gewoon niet. En ik vind het soms heel lastig om dan bij een gesprek te zitten. Net zoals een maatje van mij, die zegt nu al, ja, ik hoop niet dat hij me hiervoor gaat aanvallen. Maar ja, hij zegt echt al jaren van, ja, ik ben niet meer blij met mijn werk. Ik wil op zoek naar ander werk. Ik denk bij mezelf, ja, bro, ga dan ander werk zoeken. Weet je, ga het dan doen.
Ja.
Alleen, ja, nee, gewoon al jaren zeuren over dat je niet blij bent met je werk. Ja, ik kan dat niet bevatten. Ik vind het echt heel lastig.
Ik dus ook niet. Ik vind het eigenlijk heel mooi dat we hier nu richting het einde van dit gesprek samenkomen. Omdat dit iets is wat ik ook al erg zie om me heen. Wat ik zei van wel mensen die roepen, ik wil het. Maar die vervolgens zonder na te denken dat krabbeltje zetten, die molen instappen waarvan we allemaal zeggen van ja, dit zou perfecte leven moeten zijn. Maar daarmee eigenlijk ook al alles wat zichzelf onderscheidt inderdaad en wat ze willen en hun ambities ook wegzetten. En daar vervolgens dan inderdaad op dat momentje dat je wel vrij bent, heb je het ook daarover dat je dat dus niet bevalt.
Ja.
En dan denk ik juist ook in een land zoals Nederland, waarin het allemaal, en inderdaad zijn altijd al dingen die beter kunnen, maar in principe dat we het zo fucking goed voor elkaar hebben. En dat als je hier 2 gasten geleden, die zeiden ook nog van nou, als je naar Nederland echt op je bek wil gaan, dan moet je het ook wel heel bond maken.
Ja.
Dus waar we met z'n allen, of waar die mensen zo bang voor zijn, van ja, maar wat als ik die stap dan neem, Danny? Wat kan er wel niet allemaal gebeuren, wat er in je hoofd zit?
Ja.
blijkt vaak echt, weet je, alsof je heel bang bent voor parachutespringen. Je springt voor het eerst en het is gewoon een hele softe landing. En dat je dacht van, ja, was dit het nou?
Ja.
Maar dat is wel inderdaad de tendens waarmee heel veel mensen in die wereld leven. Dat balletje altijd inderdaad voor je neus. Zo'n kattenballetje, weet je wel.
Ja.
Oh ja, bonusje, vakantiegeld, ja, ook wel lekker. En niet bereid zijn om 2 of 3 jaar echt even gewoon...
Ja, maar stiekem moeten we, jij en ik er heel erg blij mee zijn. Ja, anders werd het voor ons ondernemers wel heel erg lastig gemaakt als iedereen maar ondernemer zou.
Zeker dan, als jij de concurrenten meteen had. Ja.
Dus ja, aan de ene kant vind ik het sneu, maar aan de andere kant ben ik er wel blij mee.
Ja, man, dat, ja. En het is ook nogmaals ieder voor zich, want het is dat nooit sowieso om een oordeel te vellen over anderen. Maar het is wel inderdaad van, ja, jij geeft ook al aan, diegene zijn zelf ook niet blij op dat moment.
Nee.
En dan is het iets anders natuurlijk, als je helemaal gelukkig bent in loondienst.
Nee, er is niks mis mee, hè. Maar ik denk voornamelijk, en dat is misschien waar we dan ook kunnen afsluiten, is dat je, zeg maar, in loondienst is ook geen zekerheid.
Ja.
Iedereen denkt in loondienst zekerheid, maar in loondienst is ook geen zekerheid.
Zeker. Ik heb ondernemingsgericht gedaan. Ik weet exact hoe dit zit. Inderdaad, als je denkt dat een vast contract je zekerheid biedt, dat op geen enkele manier zo hoeft te zijn. Ja. Dus ik denk dat dat een mooie afsluiter is inderdaad. Van, we zijn allemaal misschien op zoek naar een bepaalde zekerheid. Financieel, leefomgeving, familie, vrienden, et cetera. Maar je moet denk ik ook als mens gewoon jezelf ontwikkelen om ook om te kunnen gaan met die onzekerheid. En als jij ze dan heb je een keer zo'n super heftige ervaring met een paniekaanval. Of weet je wel, je komt mensen tegen die niet helemaal liggen. Je staat er toch uiteindelijk ook in je bedrijf. Wat jij zei, als je mensen voor je hebt werken. Maar ook alleen voor wanneer het om die verantwoordelijkheid gaat. Maar juist door dat te doen leer je heel veel.
Hey, even een ander dingetje, bro. Hoezo werk je niet bij de radio, man? Die stem van jou, hè? Die stem van jou, hè?
Ja, maar... Precies om de reden dat ik niet wil dat iemand anders mij vertelt wat ik moet zeggen. Dit is mijn eigen radio en ik kan hier de gesprekken voeren met wie ik wil, wanneer ik dat wil. Want we hebben nu, ik zeg dat vaker, dit is gewoon werk voor mij.
Ja,
ja, dat is top, man. Dit is voor mij en mensen zoals jij ontmoeten. Want ik vind dit, ja, nogmaals, ik ben er best wel trots op hoe dat is ontstaan. Vanuit Sjoerd naar Jan. Ik denk ineens van je dromen uitspreken vind ik een heel mooi thema. Maar je moet de mensen misschien nog wat beeldender maken. Nou, Jan die belt jou. Ik dacht letterlijk wat ik zei. Ik zit niet in de autowereld. Wie is dit? Maar vanuit daar is wel mijn interesse gewekt. Je bent een super chille guy. Alleen al aan de telefoon. Ik dacht van, even voor de mensen die luisteren. Ik bel jou dus. Ik had geen idee wie je bent. Je vraagt toch aan iemand van, hey, wil je even 1,5 uur of 2 uur voor me komen rijden in je Lamborghini om iemand anders die je ook niet kent te verrassen?
Ja, ik was er wel fan van hem, hoor, maar dat wist hij niet.
Oh, dat wel. Nee, nou, dat heb je, ja, precies. Heb je niet verteld. Dus jij zat ook te shaken naast hem. Nou, maar deze man zegt gewoon, ja, nee, tuurlijk, man, is goed. Hoe laat waar? En ik dacht letterlijk, nee. Zeg, wil je nog iets weten van mij, van iets anders? Ik zei, nee, waar? En ik heb letterlijk 2 weken gedacht van, ja, komt die guy opdagen wezen? Of is dit een soort grap, zeg maar? En letterlijk op het punt, zoals we het hadden besproken, rij je inderdaad voor met dat knetterapparaat. Ja. En het is gewoon, dus dat, ja, ik vind dit heel, heel vet hoe die eindjes dan bij elkaar komen. Ja. Ik wil je bedanken nogmaals voor de tweede keer voor je tijd. Maar vooral inderdaad voor het delen van je verhaal. En ook dat je daarin zo open en eerlijk bent.
Nee, ik hoop dat ik inspireer ik er 1 die gaat ondernemen. Weet je, ik denk dat is mijn doel. Waarom even, ik vind het hartstikke leuk met jou, hoor. Maar mijn doel dat ik hier zit is gewoon mensen inspireren van je kan van 0 iets maken. En je leeft in Nederland en iedereen heeft hier een kans om van 0 iets te maken. Weet je, en pak die kans.